Goedemorgen allemaal. We gaan weer beginnen. En ik zou haast zeggen, van maak uw borst maar nat. Want het zal, denk ik, deze ochtend wel wat stof doen oplaaien. Ja, maar goed. Ons thema is de eindbestemming van de mens. En als we het over dat thema gaan hebben, de eindbestemming van de mens, dan komen we heel wat traditionele stellingen komen we tegen. En het lijkt wel alsof ik eerst heel wat, ik noem het maar, moet wegbreken, voordat ik u laat zien wat mijn visie op deze dingen zijn. Daarom zijn we maar begonnen helemaal aan het begin, om te kijken. Wat is de mens? Wat is in feite het oordeel van de mens? Namelijk dat het loon der zonde is de dood. En wat er in feite met ieder mens geschiet als hij overlijdt. Of dat nou een gelovige of een ongelovige is. En als we dat langzamerhand gaan vatten uit de Bijbel. En dat hoop ik ook weer vanmorgen met u te doen. Dat u dat gaat schrijven. Dan gaan we ook zien welke enorme hoop. Verbonden zit aan het lichaam van Christus. Afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de ziel. En hebben ons afgevraagd, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Antwoord luidde, nee. De mens heeft van zichzelf geen onsterfelijkheid. Het is juist de Heer Jezus Christus, waarvan gezegd wordt, dat hij die onsterfelijkheid aan het licht heeft. En wanneer wil de Heer Jezus Christus die onsterfelijkheid aan de mens geven, aan de gelovigen geven, op het moment dat hij opstaat in een onvergankelijk lichaam, in een onsterfelijk lichaam. Zodra het sterfelijke onsterfelijkheid aandoet, het vergankelijke onvergankelijkheid aandoet, dan is de dood in feite verslonden door het leven. En dan kan er worden uitgeroepen in een triomf. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? Dan heeft Christus Jezus allemaal aan het licht gebracht toen hij opstond. En eigenlijk is dat de kern van het evangelie. De kern van het evangelie is natuurlijk aan de ene kant wel dat de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha zijn bloed gaf. Tot verzoening en vergeving van onze zonden. Maar als de Heer Jezus Christus nooit zou zijn opgestaan, dan was het een martelaar geweest. Dan was toch blijkbaar dat offer wat hij bracht van God in de hemel niet aanvaardbaar. En als de Heer Jezus Christus niet is opgestaan, laat het wel wezen, daar gaat Paulus in 1 Korinther 15 uitgebreid op in. Als hij niet is opgestaan, dan zijn ook alle gelovigen die in Christus ontslapen zijn, die zijn gestorven en die blijven gestorven. Dan zijn wij zelfs de beklagenswaardigste der mensen. Want dan komen wij hier elke zaterdag, één keer in de maand of één keer in de zes weken in Rode bijeen, om met elkaar bijbelstudie te geven. En het gevolg is dan dat we ons eigenlijk, laat ik het maar zo plat mogelijk zeggen, ons blij maken met een dode mens. Want alles waar we in geloven, al die hoop die we hebben op Christus, dat loopt toch op niks uit, want aan het eind van het leven sterven wij en we hebben ons verblijd in iets dat nooit aan ons zal worden gerealiseerd. Dat zal worden gerealiseerd, want Christus is opgestaan en hij is de opstanding en het leven en wat hij beloofd heeft, zal hij doen. En wanneer zal hij dat doen? Op het moment als hij komt. Dan is er een rangorde. Dan vinden opstandingen plaats, diverse achtereen, en zullen we ook elkaar in de toekomst zien. En dan is die dood overwonnen. Dat is de normale gang van de gelovigen in de Bijbel. Ook dat zullen wij met elkaar zien. Maar voor ongelovigen en gelovigen geldt dat als zij sterven, en dat doen wij ook, op het moment dat iemand overlijdt, dan dragen wij hem ten grave. Wij begraven hem. Er is daar een uitzondering op, maar dat zullen we in de toekomst wel zien. Vandaag wil ik met u gaan om eens te kijken naar geest. Want de Bijbel laat zien dat wij als mens opgedeeld kunnen worden in geest, ziel en lichaam. De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de ziel. Vanmorgen willen we stilstaan bij de geest. Wat de Bijbel laat zien, als je daar in het Oude Testament gaat kijken wat daar staat in de grondtekst voor geest, dan staat daar ruach. En in het Nieuwe Testament staat daar pneuma. Nou, die twee woorden voor geest worden in de Bijbel op heel wat verschillende betekenissen gebruikt. Het kan duiden op het wezen van God, op Christus, op de persoon van de Heilige Geest, op demonen, enzovoort, enzovoort. Maar daar willen we nu niet naar kijken. We willen alleen maar kijken in de Bijbel als het gaat over de mens, de geest van de mens. Wat is dat nou? De geest van de mens die in hem woont vanaf het moment dat hij geboren wordt tot het moment dat hij sterft en die geest geeft. De geest wordt altijd, of het nou voor demonen of voor God gebruikt wordt, geest wordt altijd in de Bijbel gebruikt en aan ons gepresenteerd als iets onzichtbaars. We kunnen het niet zien. God is geest, zegt de Bijbel. Ook de Heilige Geest zelf is geest. Het wordt vergeleken met adem, met wind. En we kunnen ook nog zeggen dat wij vanmorgen hier in een geest van liefde bijeen zijn. Maar die geest is niet te grijpen. Toch kunnen we wel de geest waarnemen. We kunnen namelijk de gevolgen van de geest waarnemen. Als er een geest van liefde is hier, dan zullen we dat bemerken. Als ik zelf geest heb, dan zal ik dat bemerken op u, want we ademen. En we brengen wind voort. Adem voort. Ruach, het Hebreeuwse woord voor geest, komt 378 maal in het Oude Testament voor en wordt meestal vertaald door geest of door adem of door wind. Voor de allereerste keer in de Bijbel komt het voor in Genesis 6. Zoek dat maar eens op. Genesis 6. Genesis 6 vers 17. En dan bevinden we ons bij Noach en de ark en de zondvloed die over de aarde gaat komen. Genesis 6 vers 17. Want zie, zegt God, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft waarin een levensgeest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op aarde is zal omkomen. Ja, hier zegt de Heere God in het vers tegen Noach dat hij van plan is de zondvloed over de aarde te brengen. Over al wat leeft. Letterlijk staat het over alle vlees waarin een geest des levens is. Dit houdt het dus in dat alle mensen en alle dieren zullen omkomen. Alle dieren hebben een geest. Alle mensen hebben een geest. Mens en dier ademt. En zijn wat dat betreft gelijk. Elk mens, elk dier heeft die onpersoonlijke geest des levens in hem. Die levensgeest, die levensadem, is ook in Adam ooit geblazen. Gaan we naar Genesis 2, vlakbij, Genesis 2 vers 7. En als je dat leest in de NBG-vertaling, dan zou ik zeggen, lees liever de Statenvertaling van het vers, want dat is meer naar de grondtekst. Maar daar lees je in de Statenvertaling dat God de adem des levens in de neusgaten van Adam blies. En dat hij werd een levende ziel. De afgelopen keer hebben we zo de nadruk erop gelegd dat Adam geen levende ziel heeft, maar dat hij een levende ziel werd. Adam werd geen zieltje ingeblazen, zodat hij een levende ziel werd. Nee, wat werd dan in hem geblazen? De adem des levens, oftewel de geest, de ruach des levens. En die ruach des levens, die geest des levens, die God in die neusgaten van Adam blies, zorgde ervoor dat Adam ging ademen. En Adam dus opstond. Zo is Adam dus een levende ziel geworden. Wij zijn zielen. Ik ben een ziel. Wat is een ziel? Dit is ziel, volgens de Bijbel. Als ik mij aanraak, en dan bedoel ik mij als totale persoonlijkheid. Ik ben ziel. Een parallel kan ons nog beter helpen om het te vatten wat er gebeurde bij Adam en wat die geest des levens is. Ga maar eens naar Ezechiël 37. Daar bevinden we ons bij die profetie van Ezechiël, Ezechiël 37, in dat dal van de dorre doodsbeelden, wat een profetisch beeld is van het volk van Israël. Nou, daar komt verschillende malen het woord ruach voor. Laten we maar beginnen in vers 5. Ezechiël 37, vers 5. Zo spreekt de Heere Heere tot deze benen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Daar heb ik het woord geest. Ik breng geest in u en gij zult herleven. Ruach. Vers 9. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, op de ruach, zo zegt de Heere, de Heere Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in de gedoden, zodat zij herleven. Er wordt geblazen, net zoals God blies, in de neusgaten van Adam. Vers 13. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open, en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk, ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. Ook een prachtig voorbeeld van de opstanding. Dat de graven opengaan. Dat God zijn geest blaast. De levensgeest die de doden doet herleven. En dat zij dus opstaan. De eeuwige geest van God is daarom de bron van het leven. Als God zijn geest, waarmee hij de schepping als ware in leven houdt, als hij die geest van hem terugtrekt, dan zal alles wat op aarde is sterven. Mens en dier. Zoek maar eens op Psalm 104. Want er gaat over de dieren. Het gaat over de mensen, over alles wat geschapen is. En waarmee dus God zijn schepping onderhoudt, in stand houdt. Wat Numeri 27 zegt, in vers 16, de God der geesten van alle levende schepselen. God is in feite de onderhouder. En er staat in Psalm 104, vers 29 en 30, Psalm 104, vers 29, neemt gij hun adem, hun ruach weg, hun geest weg, hun geest, waardoor ze ademen, zij sterven en keren weder tot stof. Zend gij uw geest uit, ze worden geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van de aarde. Zonder de geest van God is het onmogelijk dat hier mens of dier, dat er leven hier is op aarde. Let er ook op hier in het vers, dat er wordt gesproken over de dieren hier. En ook over de mensen, over al dat leven, dat het hun adem. En het is ook de geest van God. Zendt gij, vers 30, zendt gij uw geest, uw ruach. Maar het is ook, vers 29, hun ruach. Zolang die geest, die onpersoonlijke levensgeest, die ons als het ware het leven in leven laat, waardoor we ademen. Zolang die in ons is. Is het mijn adem? Is het mijn geest? Maar het is eigenlijk wel de geest van God. Hij is de bron van het leven. Trekt hij die geest terug, ja, dan keren wij allemaal mensen die alles keer terug tot stof. Kun je dat vatten? Maar zolang ik leef, mag ik ook zeggen, het is mijn adem. Het is mijn geest. En ik mag ook zeggen, als ik sterf, net zoals een Stefanus, hè, dat hij zegt, dat hij zijn geest geeft. Lees maar eens Job 34. Job 34. Daar zien we dat als de geest des levens, de levenskracht, als God dat terugnam, zijn geest, zijn adem, nou, dan zal alles tegelijk wat leeft, de geest geven en sterven. Job 34, vers 14. Vers 14. Indien hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven. En de mens zou wederkeren tot God. Dat is duidelijk, hè? Ja, zonder geest, zonder adem, zonder een levensgeest in iemand, ja, dan kan een mens het overleven. We zijn niet onsterfelijk. We hebben geen levenskracht in onszelf. Die geest, die hebben we van onze ouders gekregen en die is in ons en we leven. En we geven dat ook door aan onze kinderen en die leven. Maar op een gegeven ogenblik, als wij die geest geven, dan keert die geest terug tot God. En de mens sterft. Hij heeft geen levenskracht in zichzelf. We hebben geen kracht in onszelf om te blijven leven. Psalm 146 zegt, zoek maar eens op, Psalm 146, vers 4. Psalm 146, vers 4. Daar zegt de psalmist, gaat zijn adem, gaat zijn ruach, gaat zijn adem, zijn geest uit, dan keert hij weder tot zijn aarde. Te die dagen vergaan zijn plannen. En op dezelfde dag dat de ruach, de adem des levens, de geest des levens, het lichaam verlaat, vergaan al de plannen van de mens. Hij verliest zijn bewustzijn. Hij verliest zijn denkvermogen. Zijn hersenen houden op met functioneren. De lichaamsfuncties vallen allemaal uit. Hij ademt niet meer, de longen, het hart, het stopt allemaal. En de arts zegt dan, de patiënt is overleden. En de schrift toont dan, dat de dood een wederkeer is naar het stof der aarde, naar de oorspronkelijke toestand. De mens is gemaakt uit stof en keert weder tot stof. Mijn ziel is gebouwd en gemaakt uit stof. Ik ben ook stoffelijk. En de geest die mij dus niet leeft, die onpersoonlijke geest, ja, die keert terug tot God. In Prediker 12, vers 7, nog een tekst. Prediker 12, vers 7. Daar zien we dat heel duidelijk aangegeven. Prediker 12, vers 7. En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest, de ruach, wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Dus als de mens sterft, hij keert weder tot stof, tot de aarde, en je kan hem, als het lang duurt, ook niet meer terugvinden, hij vergaat echt helemaal tot stof. En de geest wederkeert tot God die hem geschonken. In de Bijbel vinden wij geen enkele indicatie dat de geest die bij de dood van God weer terugkeert, een bewust denkende persoonlijkheid is. We lazen Psalm 146 vers 4 en er werd van een mens gezegd dat hij wederkeert naar zijn aarde. Terwijl de ruach, daar wordt van gezegd hier in Prediker 12, dat hij wederkeert naar de schepper. Sommige mensen denken, nou die geest die dan, ik geef de geest, dat ben ik. En dan ga ik naar de hemel. dan zou er ook, als dat waar zou zijn, de geest van alle dieren en van alle mensen zo naar de hemel gaan, tot God zijn, tot God gaan. Maar zo is het niet. Wij sterven. En wij komen terecht in het graf. Wij gaan niet naar dezelfde plaats als de dood intreedt. Wij gaan naar het graf. En die onpersoonlijke levensgeest keert terug tot God, waarmee God de schepping onderhoudt. Onze eindbestemming, de eindbestemming van de mens, het loon van de zonde, is de dood. En wij mogen het graf verwachten, zegt Prediker. En Prediker is, Salomo is wat dat betreft heel to the point en neemt er geen doekjes om. Hij maakt het ook niet mooier dan het is. Lees heel Prediker maar door. Hij is heel nuchter. En hij zegt, er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het graf waarheen gij gaat. Zo, waarheen gij gaat. Daar gaat hij, daar gaan wij dus heen. En in dat graf zegt hij, daar is geen werk, geen overleg, geen kennis, geen wijsheid. De doden weten niets. Maar wat wel aardig is. Ook in het Nieuwe Testament, als we kijken naar pneuma, en met nadruk naar pneuma kijken hoe het gebruikt wordt voor de mens, is het hetzelfde als we zien in Job, in de psalmen, in Prediker. Het is exact hetzelfde. Om een voorbeeld te geven, ga eens naar Openbaringen 11. Openbaringen 11. Daar worden wij geconfronteerd met die twee getuigen die optreden. In de toekomst. In de stad Jeruzalem. Elia. En Mozes. En er staat in vers 7. Openbaringen 11 vers 7. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen en hen doden. Springen we naar vers 11. En na 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. Je ziet, na 3,5 dag, en dat ze 3,5 dag op de straten van Jeruzalem dood hebben gelezen, voer een levensgeest uit God in hen. En die twee getuigen die worden dus vermoord. En liggen daar dus dood voor 3,5 dag. Let er nou op dat Gods pneuma, het is Gods pneuma die hen weer tot leven wekt. Het is niet een activiteit van hun eigen onsterfelijke geest. Nee, ze hebben de geest gegeven. Maar de geest van God wekt weer leven in hen. God is de vader der geesten. Hij is de bron van het leven. De bron van de geest, waardoor men leeft en ademt. Als je leest over Stefanus, dan staat er, en zij stenigde Stefanus die de Heere aanriep, zeggen de Heere Jezus, ontvang mijn geest. Toen Stefanus gestenigd werd, wist hij dat de dood nabij was en dat zijn geest zou wederkeren tot God. Wanneer de geest, de pneuma, het lichaam verlaat, dan sterven wij. En wij gaan naar dat graf. De mens. Jacobus zegt, dat is ook een mooie tekst. Hele simpele tekst, maar heel duidelijk. Jacobus 2. Zoek het eens op. Jacobus 2, vers 26. Dan maakt hij een vergelijking. Jacobus 2, vers 26. Hij vergelijkt daar het lichaam met het geloof. Hij zegt in vers 26, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, nou, dat hebben we allemaal geconstateerd in al die teksten. Het lichaam zonder geest, zonder levensgeest, de geest des levens, nou, dat is inderdaad dood. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Prachtige, simpele vergelijking van Jacobus. hè, tussen een dood lichaam en een dood geloof. Net zo goed, geloof zonder werken dood is, is het lichaam dood zonder pneuma, zonder geest. Maar zodra God zijn geest weer geeft aan het lichaam, zal het leven terugkeren. Zal de persoon in kwestie herleven. Dat zie je ook zo in Lucas 8, waar de Heere Jezus bij een klein meisje wordt geroepen. En hij wekt dat kind op. Een van de opwekkingen. Lucas 8, vers 54. Lucas 8, vers 54. En wat doet daar de Heer? Maar hij vatte haar hand en riep zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en hij beval dat men haar te eten zou geven. Hier wordt het jonge meisje weer tot leven gewekt, doordat Christus haar de levengevende geest weer teruggaf. En deze goddelijke geest was haar geest, in de zin dat het haar gegeven is, om haar leven voor de rest van haar leven te leven. En in die kracht voorwaarts te gaan. Zij zelf keren niet terug in haar lichaam. Dat is Hollywood. Dat zijn de films. Vandaag zag ik nog zo'n, tenminste afgelopen week zag ik nog zo'n film op tv. Hè? Engelen kwamen. En als iemand overleed. Nou, dan nam de engel, nam dan de persoon die overleden was, een meisje, of een man, of een vrouw, mee. Als geest. En in Hollywood worden allerlei films gemaakt, hè, dat doden soms, als ze vermoord zijn in hun huis, dan dwalen zij daar nog rond en spoken ze, tot ze tot rust gekomen zijn. Nou, dat soort onzin wordt er dan in films naar voren gebracht. Nee, dat geschiedt niet. De mens gaat naar het graf en is zo dood als een dier. De pneuma, de geest, de levensgeest, blijft in ons zolang we leven. En het is de geest des levens die ook al in de moederschoot het hartje van het ongeboren kind doet kloppen. Het is onze geest zolang wij leven en de geest geven. Als het de geest het lichaam verlaat, wij sterven. Laat de mens leven. Voorheen was hij een levende ziel. Nu is hij een gestorven ziel. En de gelovige ontslaapt in Christus en komt in een toestand die de schrift vergelijkt is met een slaap. Hij is gemaakt uit stof en hij keert hiertoe weder. Hij wordt begraven en bijgezet in een graf. En volgens de Bijbel wordt hij begraven. Niet een omhulsel wordt begraven. Dat wordt zo vaak geleerd bij een begrafenis. Dat, oh, dat is alleen maar dat lichaam. Nee, dat is de persoon in kwestie zelf. Die is gestorven en die begraven. En bij de keer hebben we gezien in al die teksten, dat die mensen worden begraven. Niet omhulsels. Wij liggen compleet als gestorven ziel, ontslapen ziel, neder in het graf. En we zullen niet eerder opstaan dan op het moment dat de opstandingsdag daar is. Wij begraven mensen. Geen lege omhulsels. En de Heer roept ons uit het graf. Niet een leeg omhulsel uit het graf waar we nou in worden geplant. Nee, hij roept ons uit het graf als de graven lopen. En daarom is de opstanding zo'n blijde boodschap. We hebben een keer gelezen over een Job. Die daar zegt dat, dat de mens in de stof der aarde, tot de stof der aarde wederkeert en daar in de stof slaapt, totdat de hemelen niet meer zijn. Staan ze niet meer op. De theologie, en vooral de protestantse theologie, de calvinistische theologie, die maakt geen onderscheid tussen ziel en geest. Voor hun zijn die twee gewoon identiek, gelijk aan elkaar. dat heeft onder andere Augustinus geleerd, en later ook Calvijn. Ze maken geen onderscheid tussen geest en ziel en zeggen, oh, dat is allemaal hetzelfde. Toch is er wel een tekst die bijvoorbeeld in Hebreeën 4 staat, waar staat dat het woord van God is levend en krachtiger, scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest. Nou, als ziel en geest hetzelfde zou zijn, dan zou er niks van elkaar te scheiden zijn. Nee, de mens is niet tweedelig. Ziel en lichaam, dat ik een lichaam heb en dat ergens in mij een zieltje, een apart ik-eitje is te vinden. Nee, ik ben geest, ziel en lichaam. Dat verschil tussen ziel en geest in het gebruik is prachtig bij het sterven van een razel. Laten we daar maar eens heen gaan in Genesis 35. Genesis 35. Het sterven van Rachel. Die tekst wordt vaak gebruikt door mensen die leren dat de ziel onsterfelijk is, om aan te tonen met deze tekst dat zij gelijk hebben. Vooral als je de tekst in de Statenvertaling leest, en dat zal ik ook doen, dan staat er het volgende, Genesis 35, vers 18. En ik lees dus de Statenvertaling. En het geschiedde dat haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf. Kijk, zeggen ze, dat is toch duidelijk? Hier staat toch heel duidelijk dat de ziel van Rachel het lichaam verliet bij de dood. Zie je wel dat die ziel onsterfelijk is en na de dood gewoon voortleeft? Toch hebben wij gezien, verleden keer al, dat waar komt de ziel in tot uitdrukking? Wat is verweven met ziel? Dat is het bloed. En ziel en bloed. Want dat zijn wij helemaal, ja, die zijn synoniem aan elkaar. En wat ontploot nou Rachel? Nou, daar staat het. Haar leven ontploot haar. Haar ziel, haar nepesh, haar bloed ontploot haar, want zij stierf. En de MBG-vertaling vertaalde ook de recht hier. En toen haar het leven, nepesh, ontvloot, want zij stierf, noemde zij hem Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. En toen haar leven, haar nepesh, ontvloot. We kunnen natuurlijk ons afvragen waarom Mozes niet schreef dat Rachel de geest gaf. Dat zou toch veel duidelijker zijn. Want in hetzelfde hoofdstuk, in vers 29, daar vind je het sterven van Isaac. En wat staat er nou in vers 29? Bij Isaac. En Isaac gaf de geest en stierf, en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd, oud en van het leven verzadigd, en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. En Isaac gaf de geest en spier. Dat had Mozes toch ook kunnen schrijven bij Rachel. Dat hij toch ook kunnen schrijven in het geschieden. Toen zij de geest gaf dat ze stierf. Toch doet hij dat. Waarom niet? Omdat Rachel onder hele bijzondere omstandigheden stierf. Het staat in vers 16 en 17. Dat zij een enorme zware bevalling had. En dat zij ten gevolge van die bevalling stierf. Haar leven, haar ziel ontvloot haar. En dat kon je zien, letterlijk zien. Lees maar vers 16. Daarna braken zij op uit Bethel. toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel en zich had een moeilijke bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de voetvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want ze stierf, noemde zij hem Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Als je hier goed op ingaat en die teksten allemaal neemt, waar je ziet dat ziel en bloed en leven, in feite dat ziel en het leven vertegenwoordigd zijn in het bloed, dan is duidelijk hier als die uitdrukking wordt gebruikt en haar ziel ontvloot haar, dat wordt Salomo. Ja, zegt Salomo. God wil hen schiften en eigenlijk laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Nou, de hele theologie zegt altijd, we hebben gezien, hè? De theologie zegt altijd, er is één groot verschil tussen mens en dier. Een mens heeft geen ziel en lichaam en een dier heeft geen ziel. Nou, we hebben gezien, een ziel zit in het bloed, ook bij een dier. En dat er helemaal geen verschil zit tussen mens en dier. Ik zeide bij mezelf, wat de mensenkinderen betreft, God wil hen de schrift laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Vers 19. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren. Ja, eenzelfde lot treft hen. Gelijk deze sterven, zo sterven genen. En alle hebben enerlei adem. Enerlei geest, enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren, want alles is ijdelheid. Alles gaat naar één plaats. Alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt dan dat de adem der mensen kinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren zogenaamd zou nederdalen naar beneden in de aarde? Ja, er is geen verschil tussen mens en dier. Nou, de vertaling. Heb je het weer? Die hebben ze een beetje bijgebogen. Om als het ware het antwoord ja te laten klinken. Het antwoord is natuurlijk nee, er is helemaal geen onderscheid. Hij stelt die vraag in zijn tijd ook aan mensen die allemaal dachten: nou, er is een groot onderscheid hoor. Tussen mens en dier. Onze geest, hup, gaat naar de hemel en de geest van dieren. Nou ja, die gaat naar beneden naar de aarde. Nee, zegt hij. Er zijn helemaal geen verschil. Jullie zijn eigenlijk dieren. Oh ja, ja. En jullie sterven allemaal gelijk aan de dieren. Hetzelfde lot treft je. En er is geen verschil. Mens en dier gaat naar de aarde. Hij is geworden uit stof en keert tot stof weder. Er is geen verschil tussen de adem des levens van mens of dier. Bij de dood gaat die onpersoonlijke levenskracht terug tot God. Geen van die teksten die we hebben gelezen beweren dus dat de geest van de mens, dat daar de persoonlijkheid van de mens in zit ofzo. En dat die geest naar een andere plek zou gaan dan de geest van het dier. Nu wordt het wat spannend, denk ik. Zij die leren dat ieder mens een apart zieltje heeft, in plaats van dat een mens een ziel is en een dier een ziel is, menen dat God elke keer bij de verwekking van een kind in de moederschoot, elke keer dat God een zieltje inschept. God zou dat scheppen van het zieltje, volgens de gereformeerde theologie, doen op de 40ste of op de 60ste dag. Zij zeggen, de ouders geven het lichaam en God schept na elke bevruchting er een geest in. We hebben al gezien dat in het Calvinisme geest en ziel zijn volgens hun identiek. Er zit geen verschil tussen het albei zijn. Maar ze zeggen ook dan, dat volgt eruit. Als God dus een zieltje schept, En dat bij de bevruchting in de moederschoot, implant, in dat lichaam. Dat is dus een aparte schepping van Gods wezen, van een geest. Dan is die ziel van ieder mens onsterfelijk. Het lichaam sterft wel. Ziet u hoe platonisch deze gedachte is? Het zieltje in een lichaam. Het lichaam is een kerker van de ziel. En zodra het lichaam sterft, en dat is toch maar een omhulsel, dan gaat dat zieltje leeg voort en gaat naar de hemel. En die teksten over geest, dan zien ze dus dat het een persoonlijke, dat onze ikheid dat is, ons zieltje, en die gaat naar de hemel. Nergens leert de Bijbel dat elke keer dat er een bevruchting plaatsvindt, dat God een ziel schept en dat hij deze als een geest zou inscheppen in een embryo. De ouders geven niet alleen de lichamelijke eigenschappen door, maar ook de zielelijke. Vandaar dat kinderen niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk op de ouders lijken. U heeft misschien de ogen van uw moeder en de neus van uw vader, maar niet alleen dat heeft u. Uw karakter, uw aanleg, uw geaardheid, uw lichaamsgestel, dat hebben we allemaal van onze ouders. Ook wie wij van binnen zijn. En vaak zie je, als je zelf kinderen hebt, dan zie je af en toe best wel eens, hey, daar heb ik ook in mijn leven last van gehad. Dat is toch een nare eigenschap, heb ik ook mee lopen stoeien in mijn leven. Dat zit er in haar of in hem ook, zeg. Of hé, dat zo was opa ook. Opa vindt dat minder prettig, maar dat zie je wel. Je ziet dat je allerlei dingen erft. Van je ouders en van je voorouders. En dat zijn soms hele mooie karaktereigenschappen en soms ook wel eens wat mindere. Drift, of weet ik wat. En als je nou tegenwoordig gaat kijken op tv, en tegenwoordig zijn er heel wat medische programma's, ja, dan zie je ook dat ze daar vrij ver mee zijn in het onderzoek, want dan kunnen ze laten zien hoe een eicel en een zaadcel samenkomen. Hey, als je dat dan ziet op tv, dan zie je echt zo'n zaadcel, die zie je bewegen. Dat is geen dood ding. Nou nee, die is het uiterste best om bij zo'n eicel te komen, dringt daar binnen. Dan vindt die bevruchting daar plaats. En dan kunnen ze haar bij vertellen, ja, dan vindt dan celdeling plaats. En gaan ze dan in op de cellen, dan komen ze bij chromosomen. En gaan ze naar die chromosomen kijken, kunnen ze tellen. En kunnen ze ook zeggen, kijk, er komen chromosomen bij elkaar, die worden als het ware gemixt. En dan gaan ze een hele studie maken van het DNA wat daar is. En ze zijn dus al jarenlang bezig om die hele DNA-string van de mens te ontrafelen. En dat is, als je het zo uitspant, een heel lang ding. En ik ben geen arts, ik weet er niet zoveel van. Maar wat ik er dan op tv van begrijp en zie, is dat de kleur van mijn ogen, dat staat wel in die DNA. Zit er allemaal in, zeg. Dat klopt. Dat staat er allemaal in. En eigenlijk zit nadat die bevruchting heeft plaatsgehad, ja, ontstaat eruit door een bepaalde celdeling, ja, dan ben ik dan uiteindelijk. Wat groeit daaruit? Daarom staat er in Hebreeën 7 vers 10. Zoek maar eens op, Hebreeën 7 vers 10. Er zijn wel meer teksten over, maar het is wel een mooie, Hebreeën 7 vers 10. Want hij, en dat is Levi, want hij was nog in de lendenen van zijn vader Abraham, toen Melchizedek deze tegemoet kwam. Levi, notabene in de vader van zijn vader Abraham. Dat moest nog gaan via het zaad van Abraham, naar het zaad van Isaac, naar het zaad van Jacob. En dan kom je uiteindelijk pas bij Levi terecht. Maar hij zat al in de lendenen van zijn vader Abraham. Die had die genen al. Waaruit hij uiteindelijk geboren werd. De ouders geven dus ook niet alleen het lichaam door. Maar de ouders geven ook de innerlijke mens door. De zielijke eigenschappen. Daarnaast geven ze ook het leven door. Van de week zag ik op tv hoe ze, dat er een eicel was en een zaadcel, die kwamen samen en je kon zien dat er op een bepaald gebied al heel snel een aantal cellen waren waar, wat later het hart werd, wat begon te kloppen. Het leven. Dat leven wordt doorgegeven door de ouders. Ooit is die onpersoonlijke levensgeest ingeblazen in Adam. En de mens geeft alleen het lichaam door en de lichamelijke eigenschappen, ook de zielijke, zoals we elkaar persoon van binnen zijn, maar ook die levensgeest, waardoor als het kindje nog in die baarmoeder is, dan zie je dat het hartje klopt. En door een navelstreng vloeit het leven van de moeder door het kind en weer terug en dat hartje klopt en het groeit. En als het geboren wordt, dan zeggen we, hier ben ik. Toch? En ademt. Ja, dat is die onpersoonlijke levenskracht. Hè, die God aan zijn schepping heeft gegeven. Zou hij dat terugtrekken? Hebben gelezen, ja, dan zou alles wat leeft, zou direct sterven. En tot stof wederkeer. De mens, wat doet de mens? De mens vermenigvuldigt zich. Laten we wat lezen in Genesis 1. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis 1, vers 28. Genesis 1, vers 28. En God zegende hen, of laten we vers 27 maar bijnemen, man en vrouw schiep hij hen, en God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, en wordt talrijk, vervult de aarde, en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee, en over het gevogel des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Wees vruchtbaar en wordt talrijk. Dat is een opdracht van God, gegeven aan de mens. Na de zondvloed lees je wederom dat God zo'n opdracht geeft aan Noach, en zijn gezin, Genesis 9, vers 1, dan zit je na de zondvloed. En daar staat, en God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hem, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Staartouw zegt ze, moesten zich vermenigvuldigen. De mens vermenigvuldigt zich in Gods opdracht. Dat zijn scheppingsorde die God gegeven heeft. God hoeft helemaal niet telkens opnieuw een geest te scheppen in een embryo. Het zaadje wat aankomt zwemmen, heeft dat leven al. Het eitje, de eicel, heeft dat leven al. En direct als daar bevruchting plaatsvindt, dan gaat daar celdeling op gang komen. En je ziet dat in de wand van de baarmoeder zich dat dan nestelt en verder groeit. God hoeft zijn geest niet te geven. Hij schept geen zieltje op de 40e dag waar ze dat vandaan halen, Joost mag het weten. Of op de 60e dag. En sommige theologen baseren dan daar weer op dat je dus voor de 60e dag of voor de 40e dag wel abortus zou mogen plegen. Want ja, dan heeft God nog geen zieltje geschapen, joh. Dat is alleen maar een lege hulsel. Gooi dat maar weg. Nou zeg ik iets heel scherps. In feite staat God dus geheel buiten de vermenigvuldiging van mens en dier. Hij heeft zijn scheppingsorde gegeven. Hij heeft zijn opdracht gegeven aan de mens vermenigvuldigen. En als de mens dat doet, en ook de dieren dat doen, en ze hebben een geslachtsgemeenschap met elkaar, dan vindt daar bevruchting plaats. En bij een mens na 9 maanden, als het allemaal goed verloopt, is daar de baby. Soms lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld bij Lea, en ook bij Rachel en bij Sarah ging dat allemaal niet zo gemakkelijk. Wat deed God dan? Hij greep in, schiep hij dan een zieltje en ging hij dat dan inplanten in de baarmoeder bij Rachel of Lea of Sarah? Nee, je leest bij al die gevallen dat God iets deed. Wat deed God? Hij nam de lichamelijke oorzaak weg waardoor deze vrouwen niet zwanger raakten. Er staat dan heel duidelijk, hij opende de baarmoeder. Hij schiet geen zieltje, nee, hij opende de baarmoeder, waardoor de bevruchting kon plaatsvinden. Dan gaan we nog een stapje weer verder. Steeds spannender. Men zegt al heel gauw dat kinderen een geschenk van God zijn. En natuurlijk mogen we God voor onze kinderen danken. Maar als wij daarmee bedoelen dat God na de bevruchting een zieltje verwekt en die inschept in het embryo, dan stellen wij ons de dingen verkeerd voor. Het betreft gewoon de natuurlijke loop der dingen. Als een man en een vrouw samenleven en ze gebruiken geen voorbehoedsmiddelen. En ik heb er net 2 in mijn eigen gezin, die zijn getrouwd. Nou, ik kan ze zeggen, jongens, als je geen voorbehoedsmiddelen gebruikt, nou, dan is de kans toch dan groot dat er over zoveel maanden een babytje komt. Dat je zwanger raakt, is gewoon groot. Als dat nou gebeurt, hè? Wie kan je daar dan de schuld van geven? Is God de dader of is de vader de dader? Nou, het mag toch duidelijk zijn dat als je de lucht ernaar kijkt, dat de vader is de dader. God staat geheel los van de verwekking van zo'n kind. De vermenigvuldiging is geheel en al een zaak die ligt aan de kant van de mens. De mens is daar verantwoordelijk voor, niet God. En maar al te vaak wordt altijd God daar verantwoordelijk voor gemaakt, terwijl het in feite een weglopen is van de eigen verantwoordelijkheid. Die je toch als man tegenover je vrouw hebt. Soms zie je dat er elk jaar is er weer een popje. Elk jaar is er weer een kindje, weer een babytje. En is daar iets mis mee? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Alleen als je dan daarmee praat en je komt erachter dat de moeder, de vrouw, het eigenlijk allemaal niet meer aan kan. Na de zoveelste. En dat ze over de toeren raakt. En ik heb daar in de praktijk wel eens voorbeelden van gezien hoor, dat mensen echt niet meer aankomen. Dan zeg ik, dat is onverstandig wonen van die man bij zijn vrouw. En dan moet je niet zeggen, ja dan had de Heere er maar voor moeten zorgen dat mijn vrouw niet zwanger raakte. Nee, dan had ik gezegd, nee, nou jij moet oppassen, jongeman. Zo is de zaak. Nogmaals, God is niet de dader, de vader is de dader. De man kan God er niet de schuld van geven dat er elk jaar dan weer een baby is. En hoe vaak hoor je dat mensen niet zeggen? En dan weer zeggen, kinderen zijn een geschenk van God, enzovoort. God staat dus eigenlijk buiten die vermenigvuldiging en heeft die verantwoordelijkheid aan de mens gegeven. Dus als er een eicel en een zaadcel tezamen komen, dan vindt daar een bevruchting plaats. Van de week zag ik een uitzending op tv, daar ging het in feite dat een arts liet zien dat hij in een laboratorium van mensen die moeilijk zwanger konden raken, dat daar eerst als ware bevruchting liet plaatsvinden buiten het lichaam. En dat na 6 dagen, heel interessant, onderwerp was het. Na 6 dagen werd dat bij die vrouw ingebracht. En er werd aan die vrouw nog gevraagd, hoeveel wil je er hebben in je baarmoeder? 2 of 3 werd er gevraagd. En er werd nog bijgezegd, ja, je kan misschien wel een tweeling of een drieling krijgen, maar het gaat ook wel eens mis. Dus als je nou echt kans wil hebben dat je zwanger raakt, kies dan maar. Nou, dat was dubbe, niet veel. Je vrouw koos er voor 3. En uiteindelijk bleek ze toen van een tweeling zwanger. En dan 9 maanden. Gebeurt er. Denk je nou echt dat God hier, dat je hier God verantwoordelijk voor kunt maken? Nee, God heeft zijn scheppingsorde gegeven. Is de verantwoordelijkheid van de mens hoe die met het zaad omspringt. En we kunnen in de toekomst nog hele gekke dingen meemaken hoor. Maar ze gaan maar door met het DNA-onderzoek. En ze komen er wel achter hoor. Hoe het verweven zit in Gods schepping. En hoe dat leven in elkaar zit. En ze gaan er eens toe hoor. Want ze willen allemaal naar die ons. Ja, God geeft geen geest, of schept geen ziel in een lichaam. En daardoor wij onsterfelijk zouden zijn. Ik geef maar een heel rancuneus woorden. Stel dat we een dochter hebben. En die dochter gaat op een avond op haar fiets naar huis en wordt van haar fiets gesleurd. En ze wordt verkracht. Denkt u nou echt dat God in de hemel zegt, ah, dat kind heeft zoveel leed. Nou laat ik haar leed nog maar eens vergroten door een zieltje te scheppen in haar baarmoeder en ervoor te zorgen dat ze over 9 maanden van al die ellende nog eens een baby krijgt. Dan heeft ze de rest van haar leven kans, wordt ze nog aan herinnerd. Een hard voorbeeld. Maar drukt ons wel met de neus op de feiten. Daar staat God buiten. Daar kan je God niet verantwoordelijk voor maken. Maar zoveel christenen doen dat wel. Kinderen zijn een zegen van God. Ja, als zij in een huwelijk, hè, onder normale omstandigheden ter wereld komen. En daar opgroeien. Hè. Met vader en moeder, dat is prachtig. En dan zijn ze een zegen van God. Dan mag je ook God daarvoor danken. En natuurlijk, kinderen zijn niet op bestelling. Zo is het niet. Maar het is niet zo dat wij daar te veel van moeten wijzen naar God. Kinderen zijn geen zegen in die gevallen, bijvoorbeeld van ontucht, of van bloedschande, of van overspel. We mogen nooit denken dat God een zieltje inweeft, hè, in die baarmoeder. We moeten ook wel een beetje oppassen dat wij met zulke uitspraken voor die ouders die geen kinderen kunnen krijgen, of moeilijk kinderen kunnen krijgen, dat we die mensen daarmee onnadenkend worden, maar veel verdriet doen. Want vaak zetten we hen op een verkeerd spoor, hè, door hen een beeld te geven dat God hen iets zou onthouden, dat wel aan ons gegeven zou worden. En ik heb in mijn leven toch menige geloofsvrouw meegemaakt, die daar toch in een emotionele crisis terecht kwam, dat ze dacht, waarom schenkt God mij geen kind? Nee, God schenkt je geen kind. Dat vindt plaats tussen man en vrouw. En de oorzaak moet je niet boven zoeken, de oorzaak moet je zoeken dan in het lichaam. En vaak is er een lichamelijke oorzaak, of een psychische oorzaak. En natuurlijk mag je alles in je leven in handen van de Heer leggen. Vragen of een oplossing gevonden mag worden. Enzovoort. Dan hebben we in ons normale leven ook met talloze dingen. Waar je overgeeft aan de Heere God en vraagt of er een oplossing mag komen voor zo'n zaak. Maar je mag niet gaan denken, oh, kinderen zijn een zegen van God. En God onthoudt mij dus iets. Nee, dat is niet zo. Soms voert men nog wel eens Psalm 139 aan, om te zeggen, nee, dat ben ik het niet mee eens, want er staat toch duidelijk in Psalm 139 dat God een zieltje inschept in de baarmoeder. Psalm 139. En we gaan lezen nog vers 13. Psalm 139. Vers 13. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn geweten was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. Oh. Ja, men voert het gedeelte dan aan om te bewijzen dat God de mens genereert in de moederschoot. Maar broeders en zusters, het mag toch duidelijk zijn dat David het hier heeft over wie. Over wie heeft hij het? Dan heb ik het over Adam. Over Adam. Vers 15. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Wie is er gewrocht in de diepte van de aarde? Wie? Wie is gemaakt in de aarde? Het is nummer 1. Dat is Adam. Ik ben niet gewrocht in de diepte van deze aarde. Ik ben gewrocht waar? Ja, in de buik van mijn moeder. Adam is uit de aarde aards. Hij is geformeerd uit de stof der aarde. En God zag zijn wormeloos begin. Vers 16. Uw ogen zagen mijn wormeloos begin. Dat is Adam. In uw boek waren zij alle opgeschreven. Wanneer was dat dan? Dat deze Adam in een wormeloos begin was toen hij gewrocht werd. In het verborgene, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Wanneer? In uw boek waren zij alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Dus voordat de scheppingsdagen van Genesis 1 plaatsvonden, stond er in Gods boek opgeschreven hoe Adam zou worden geformeerd. Waar? In de diepte van deze aarde. Wat was voor Adam dan de moederschoot? Die moederschoot was de aarde. Gij hebt, vers 13, want gij hebt mij neergevormd, mij in de schoot van mijn moeder, de moederschoot der aarde, geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. David vereenzelvigt zich dus hier met Adam. Hij is uit Adam. Hij is uit Adam geboren. Ja, die moederschoot ziet hij dus als die moederschoot der aarde. Wij zijn uit stof. Waardoor zijn wij uit stof? Nou, dat is de schuld van wie? Van Adam? Omdat Adam uit de stof is, zijn wij uit het stof der aarde. En als wij sterven, keren wij ook weder tot stof. Daarom zegt ook een Job, in Job 1, lees maar eens mee, Job 1, ook een hele bijzondere tekst. Job, hoofdstuk 1. Job 1, vers 21. En ik begin maar vers 20. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde. Ter aarde. Boog zich neer en zeide: naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Welke schoot bedoelt hij? Wie is zijn moeder? Hij zegt: naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daar heen wederkeren. Bedoelt hij nou dat hij naar zijn eigen moeder gaat en dat hij daar probeert naakt daarin te kruipen? Om het even zomaar even voor te stellen? Nee, natuurlijk niet. Wie bedoelt hij hier met die moeder? Hij boog zich neder ter aarde. Hij heeft het over de... Over de aarde. De moeder schoot naar aarde. Er is uit voort gekomen. Hij is stof. En hij keert tot stof. Weder. Nog eens wat. Als God ieder mens zou genereren in de moederschoot, hè, en een ziel zou inscheppen in het embryo, dan zou dat betekenen dat God deel heeft aan de zonde. Ja, dan maken we zelfs God tot auteur van de zonde. Hij zou dan een menselijke geest scheppen, die in een aards lichaam geven, en het eindresultaat dat als daar dat babytje ter wereld komt, dat de mens in zonde wordt geboren. Dan is God de auteur van de zonde. Dan heeft hij deel aan de zonde, hij geeft het. Toen mijn vader mij verwekte, toen is God aan de hand. Er is wel een geval in de Bijbel dat God dat gedaan heeft. Dat God met zijn geest over een vrouw kwam. Prima raaien wie dat is. Ja, dat is Christus, hè. Dat was toen Maria zwanger raakte. En wat is nou het verschil, broeders en zusters? Toen God haar overschaduwde en het in haar genereerde, in haar verwekte, Christus in haar verwekte, en toen Christus geboren werd, wat was nou het verschil tussen Christus en ons? Christus heeft geen zonde natuur, wij wel. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hebreeën 4 vers 5. Wij hebben een zonnennatuur omdat wij uit Adam geboren zijn. Christus had geen zonnennatuur omdat hij door God verwekt was. In Romeinen 8 staat er in de Statenvertaling iets moois in vers 3. Er staat: God heeft door zijn eigen zoon te zenden in vlees aan dat der zonde gelijk. En wel onder zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees dat aan de zonde gelijk. Christus is ons in alles gelijk geworden. Hij had ook een lichaam gelijk aan het onze. Een vlees gelijk aan het onze. Hij werd ook vermoeid, kreeg ook slaap, kreeg ook honger, leed dorst, leed pijn. Maar hij had geen zonde natuur. Als het zo zou zijn, hè. Dat God ook bij ons, als ware, onze moeder overschaduwd had. Ja, dan zouden wij niet in zonde zijn geboren. In rouwadvertenties, die doen we dan toch nog maar voor de pauze. In rouwadvertenties, daar lees ik heel vaak daarboven. God nam tot zich. God nam tot zich. U heeft het vast wel eens ook zo'n rouwkaart gehad. Maar is dat nou correct? God nam tot zich. Nou, de gedachte daarachter is dat God een dierbaar familielid, als ziel of als geest, van de aarde zou hebben weggenomen naar de hemel. Maar is deze gedachte juist? Nee. God neemt niemand van ons weg. Als bijvoorbeeld iemand bij een verkeersongeluk om het leven komt. En vanmorgen reden we over de A6 en zagen wij daar een auto zeer beschadigd langs de kant van de weg uit een sloot getakeld worden. Met een stilstaande ambulance erbij, dat wij dachten van nou, die heeft het niet overleefd. Nee, dan mag je niet zeggen, nou daar heeft God zijn hand in gehad. God neemt niet iemand zomaar door een verkeersongeluk weg. Nee, dat is dan gebeurd dat de man in kwestie zelf in de slip is geraakt, van de weg is geraakt, van het leven is gekomen. Als Herman Brood daarvoor verkiest dat hij op het Hilton gaat staan, zijn tweede jaar, en hij springt naar beneden en pleegt zelfmoord, dan mag je God daar niet verantwoordelijk van maken. God nam niet tot zich. Dat klinkt wel gewoon. En dat klinkt wel mooi. Maar zo is het niet. De mens is verantwoordelijk voor zijn leven. En hij weet dat aan het eind van zijn leven hij sterft. Het kan ook door ouderdom zijn. Of door een ernstige ziekte dat je zo verzwakt. Hè, dat je dan sterft. En de persoon die dan ontslaapt, als we bij een gelovige blijven. En bij een Job blijft. En bij een David blijft. Die overlijdt en ligt te rusten in het stof der aarde. Dat is eigenlijk dus voor ieder mens identiek. Voor gelovigen en ongelovigen. Er zijn maar een paar uitzonderingen. Hij is dus niet in de hemel die overleden is. God nam hem niet weg. God nam alleen die onpersoonlijke levensgeest die tot hem terugkeerde weer in hem op. Maar de persoonlijke kwestie blijft achter. Hij zit in de hel, hij zit in de hemel, hij rust in het stof. Hij slaapt de dood slaap. En daar wacht hij, tot het moment, de losser, op het stof optreedt. Totdat de hemelen niet meer zijn. En dat hij dan roept, en dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En dan verrijzen zij. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet, en worden niet wakker uit het stof. Dat laatste nu toch met u lezen voordat ik adem zeg. Dat staat in Job 14. En dan lezen we het nog iets uitgebreider. En in het begin in vers 7. Job 14 vers 7. Want voor een boom blijft er nog hoop. Een boom heeft een hoop. Een mens niet. Want voor een boom blijft er nog hoop. Wordt hij omgehouden, hij loopt weer uit. En zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege. Wanneer zijn wortel in de aarde veroudert en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot hij weer uit zodra hij water ruikt en schiet twijgen als een jonge plant. Dat is toch mooi van een boom. Maar zo zitten wij niet in elkaar. Als je iemand begraaft in de grond, dan kan die water ruiken ze wel duel, maar hij bot niet meer uit. Hij heeft een groot probleem. Een loon van de zonde is de dood. En dan staat er in vers 10, en wanneer een man sterft, of een mens sterft dat er eigenlijk, dan ligt hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op. En je kan hem zelf niet meer vinden, zoals een plas uitdroogt. Ik denk, waar is dat water allemaal gebleven? Het is allemaal verdampt. Ik kan het niet meer waarnemen. Zo is ook een mens die zich in het graf daar wordt neergelegd. Later vind je er niks meer van terug. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op totdat. Oh, hij zegt wel dat er een totdat is. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet. En worden niet wakker uit hun slaap. Och, of gij mij in het dodenrijk. Eigenlijk staat, dat zullen we de volgende keer zien, hier graf. Of gij mij in het graf wilde versteken, wilde verbergen, mij verbergen, totdat uw toorn geweken was. Dat gij mij een tijd stelde en dan weer aan mij dacht. Als een mens sterft, zou hij herleven, dan zou ik hoop hebben. Al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Hij wist dus wel heel veel van Gods plannen af. Want hij zegt hier toch hele bijzondere dingen. Namelijk dat voor elk mens geldt dat hij daar ligt in het stof, dat hij niet ontwaakt uit het stof, niet wakker wordt uit zijn slaap. Hij vraagt zelf of God hem niet wil opnemen in de hemel. Hij zegt, Heere, neem me op naar de hemel, sterf. Nee, zegt hij. Hij zegt, of gij mij in de grond, in de aarde, in het graf wil verbergen, wil versteken. Totdat. Wat totdat? Totdat uw toorn geweken was. Oh, er komt dus nog een toorn van God over deze wereld. Ja, zeg Job. En er moet. En ik vraag aan God of u mij daarvoor wil verbergen. En dat die toorn geweken is, wilt u dan alsjeblieft aan me denken? Zodat de dag van mijn aflossing zal komen. In de toekomst gaan we nadenken. Wat hij daarmee bedoelt. En of er een toorn des Heren over deze aarde komt. En wanneer komt die dan? En wanneer staat dan Job op de dag van zijn aflossing? En hij zegt, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet. En worden ze niet wakker uit hun slaap. Totdat de hemelen niet meer zijn. Wanneer zijn die hemelen dan er niet meer? Dat is een interessante ding. Voor de volgende keer. Ja. Goed, we gaan vanmiddag weer verder met ons onderwerp. En u begrijpt wel dat je natuurlijk heel wat een bezwaren krijgt bij heel wat een mensen die zeggen van ja, maar daar en daar staat toch dat en dat. En hoe moet ik dat dan lezen? Nou heb ik 17 voorbeelden opgenomen in de brochure. En de volgende keer neem ik die brochure mee, dan is die gedrukte wel. En dan kunt u hem allemaal aanschaffen. Dat is uit mijn hoofd 3 november, dat is de eerste volgende keer als we bijeen zijn. Er staan dus 17 voorbeelden in. Dan kan ik ze alle 17, 2 november? 2 november is de volgende, op een zaterdag. Ik kan ze natuurlijk allemaal gaan behandelen, die 17 stukken, maar dat kunt u ook thuis ook rustig allemaal op uw gemak gaan lezen. Ik wil er alleen een greep uit doen. Dan heb ik in Leiden daar ook al over gesproken, dus die uit Leiden met mij mee zijn, die zeggen, joh, neem nou niet diezelfde dat je, wat je al in Leiden besproken hebt. Dat is het voor ons niet nieuw meer. Maar om mijn vrouw een plezier te doen, of speciaal op haar verzoek, nemen we dus een paar andere voorbeelden die even interessant zijn. En bijvoorbeeld waar men altijd mee komt is zeggen, ja maar die moordenaar aan dat kruis, die zou toch gelijk met de Heer naar het paradijs gaan. Zoek het maar eens op in Lucas 23. Die man ging toch niet naar het graf. Die man ging toch naar het paradijs, dat beloofde de Heer Jezus toch aan hem. Nou, laten we dat maar eens lezen dan. Lucas 23. En ik begin in vers 39. Lucas 23, vers 39. Een der gehangen misdadigers lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de anderen antwoordden en zeiden hem bestraffende. Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou zeggen ze, zie je nou wel? De Heer Jezus is dus naar het paradijs gegaan en de moordenaar ook. Ja, is dat wel zo? Het valt eigenlijk direct wel op dat het eigenlijk niet kan kloppen dat die moordenaar direct naar het paradijs ging. Want ging de Heer Jezus zelf, na zijn sterven, ging hij toen naar de hemel? Nee, hij ging niet naar de hemel. Hij ging naar het hart der aarde, staat er. Hij ging in het graf. Zoek dat maar eens op, bijvoorbeeld in Handelingen 2. En hou uw hand bij Lucas 23, anders ben je kwijt. Handelingen 2. Daar lees je in de toespraak van Petrus, dat Petrus in vers 37 opmerkt. Nee, vers heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Nou, de volgende keer gaan we nog wel in op de vertaling van dodenrijk en zal ik u laten zien dat het graf moest zijn. Maar daar ging de Heer Jezus heen. Hij stierf en hij werd begraven. Hij ging niet naar de hemel, of zoals de NBG-vertaling wil, hij ging naar het dodenrijk. En daar is hij niet overgelaten. Na 3 dagen stond hij daaruit op. Dus de Heer Jezus ging op dat heden, wat hij zegt, helemaal niet naar het paradijs. Hij ging, zegt de Bijbel zelf, naar het dodenrijk, naar het graf. En hij stond na 3 dagen uit dat graf op. En toen was er een leeg graf. Helaas zijn veel mensen er niet mee bekend dat de oudste handschriften van het Nieuwe Testament helemaal geen leestekens bevatten. In geen enkel manuscript tot de 9e eeuw, en dat zijn de oudste, doorspronkelijke schrift, dan vindt u geen komma's of punten of dubbele punten, aanhalingstekens enzovoort. Die kunt u daar niet vinden. Geen leestekens. De woorden staan gewoon achter elkaar. Dus wat we heden ten dagen in de Bijbel voor wat we hier tegenkomen, al die leestekens, die zijn door de mensen zelf, door de vertalers zelf, naar hun eigen inzicht toegevoegd. En de meeste vertalers van deze tekst, die plaatsen de komma in de tekst voor het woordje heden. Maar de komma kan je even zo goed erachter zetten. En vertalen dat hier Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Ja, dat is heel wat anders. Zo'n vertaling als er staat, voorwaar, ik zeg u heden, ik zeg u vandaag, gij zult in de toekomst met mij in het paradijs zijn. Dat is een veel gerechtvaardiger vertaling. Omdat het eigenlijk aansluit bij die Hebreeuwse spreekwijze. Die notabene 42 maal in de Bijbel tegenkomt. Dat er staat, voorwaar, ik zeg u heden. Talloze malen komen wij dat in de Bijbel tegen. En waarom hier dan niet? Die Jezus beloven dus wel aan de moordenaar dat hij met de Heer Jezus in het paradijs zal zijn. Maar hij beloofde niet dat dat direct bij zijn sterven zou gebeuren. Wij moeten ook niet vergeten dat de Heer Jezus hier een antwoord geeft op een vraag. En wat is dan de vraag van de moordenaar? Luidde de vraag van de moordenaar, Heer Jezus, wilt u me alstublieft naar de hemel laten gaan? Zegt hij dat? Nee, goed lezen. Hij zegt in vers 42, en hij zeide, Jezus, gedenk mijner, denk aan mij, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Nou weet ik wel dat de theologie overal waar koninkrijk staat, zeggen ze, ja dat is de hemel. Maar wij weten toch wel beter, hoop ik. Wat is dit voor een koninkrijk? Dat is koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk dat de Heer Jezus Christus zal oprichten zodra hij wederkomt op aarde. En wat vroegt nou deze moordenaar? Heer Jezus, denk aan mij als u uw koninkrijk opricht, als u wederkomt. En dat koninkrijk een feit zal zijn waar Jesaja van schrijft, noem maar op. Waar heel die oud-testamentische profetie over gaat. Denk dan aan mij wanneer gij in uw koninkrijk komt. En de Heer Jezus zegt, in feite als antwoord, goed, ik zal je denken. Hij honoreerde en hij verleende aan deze moordenaar deze geweldige gunst. Dat als het koninkrijk er is op aarde, dat een opstanding zal plaatsvinden. En die moordenaar zal daar zijn. Dat loopt niet. Voorwaar, ik zeg u heden. Gij zult met mij in het paradijs zijn. En dat klopt, volgens de schrift. Nee, dat heden staat er bij. Ja, ik zeg je vandaag al. Ik zeg je nu, op dit moment. Dat is eigenlijk het heden. Nu, op dit moment zeg ik je, gij zult met mij in het paradijs. Het is dus ook een Hebreeuwse uitdrukking. Als je dan ingaat daarop, dan mag je zeggen dat het koninkrijk er nu helemaal niet is. Hè? In talloze liederen tegenwoordig en vooral in wat modernere liederen die je ook in dat geestelijke liederen bundeltje vindt, ja, daar wordt het allemaal wel in beweerd, maar de Heer Jezus Christus volgens de Bijbel heeft zijn koninkrijk niet opgericht en hij heeft zelfs zijn koningschap nog niet aanvaard. In Openbaring lees je dat opeens men enorm verheugd is en dat de Heer Jezus geprezen wordt door de 24 oudsten op het moment dat hij zijn koningschap aanvaardt. En ik zal u dan dit zeggen, als Christus zijn koningschap aanvaardt, zal heel de schepping en heel deze wereld er direct van vernemen dat Jezus Christus opeens is. De koning der koningen en de Heer der heren. Maar dat is hij nu niet, want hij zit nu niet op de troon van zijn heerlijkheid. Hij is nu geen koning, nee, hij zit aan de rechterhand des vaders. Tot zijn vijanden zijn gezet, tot een voetbank zijn er voeten. Als hij ervoor dat koningschap aanvaardt, dat hij de koning der koningen is, dan zal men wat beleven. Dan komt hij weder, dan treedt hij op. En dan zal die moordenaar, hij ook aan die moordenaar die met hem stierf aan het kruis, zal aan de moordenaar worden gedacht. Wat is dan dat paradijs waar Christus over sprak? Nou, dat leest u bijvoorbeeld in Jesaja 51. Jesaja 51 vers 3. Daar laat Jesaja ons zien dat het koninkrijk wat opgericht zal worden in Palestina, een koninkrijk wat loopt van de Nijl tot aan de Eufraat, zo groot wordt dat, beslaat het hele Midden-Oosten, dat in dat koninkrijk van Israël, dat daar de zonde zo ver wordt weggedrukt, Satan is gebonden. Er treedt een hele andere aion in, de toekomende eeuw, de toekomende aion, de toestand op aarde wijzigt, maar de toestand in het koninkrijk wordt zelfs paradijselijk. En die oud-testamentische profeten, als zij met hun zienersoog daar naartoe blikken, dan beschrijven zij eigenlijk een paradijselijke toestand die er dan zal zijn, alleen in het aardse koninkrijk van Israël hoor, niet daarbuiten. Jesaja 51 vers 3, want de Heere troost Sion, hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heeren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden. Loflied en geklank van gezang. Jesaja zegt als ware die woestijn die zal worden als Eden en die wildernis als een hof des Heeren. Het zal lijken dat hele land op de hof van Eden. En het is deze hof die dus de Heer Jezus, dit paradijs, wat de Heer Jezus aan deze moordenaar belooft. Waar ligt de moordenaar nu? Die ligt in zijn graf. En dan rust hij in de stof der aarde, van niets wetend, niks overleggend, tot het moment dat de graven zullen opengaan, omdat Christus roept. En Christus zegt zelf, verwondert u zich daarover nu? Hè? Een ander voorbeeld. Een voorbeeld, wat ik wel leuk vind, of mooi vind om te behandelen. En scheelt mij misschien via internet vragen daarover. We gaan naar 2 Korinthe 5. Ook zo'n gedeelte. Waar veel mensen moeite mee hebben. 2 Korinthe 5 vers 1. Want daar staat toch over de gelovigen. En notabene Paulus zegt dat dus in 2 Korinthe 5. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Nou, broeder van Zuilenkom, ga er maar aan staan. Hoe legt u dit uit? Daar staat toch klip en klaar dat als de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Dus als je als gelovige sterft, Nou, dan heb je een eeuwig huis. Laten we toch even verder lezen. Vers 2. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard. Omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft. En die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed. En wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in. Het zij thuis, het zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen hetgeen hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, dit gedeelte wordt heel vaak aangehaald om daarmee te bewijzen dat de gelovige onmiddellijk bij sterven bij de Heer is. Echter, dan lezen wij dit gedeelte in de hedendaagse tijd. Lezen wij dan dit gedeelte in de tijd dat de tweede Korinthebrief is geschreven? Nee. En weet u, als we dat doen, als we dus dit gedeelte op de tijd van vandaag gaan toepassen, dan komen wij voor heel wat moeilijkheden te staan. En dan lees je ook in de verklaringen dat er oplossingen worden gezocht dat men dan denkt aan een soort tussenwoning bij de Heere, dat er een voorlopige bewuste tussenstaat is tussen dood en opstanding, dat we maar even bij de Heere in een soort eeuwig huis even onze intrek nemen voordat we in de toekomst bij de opstanding dan een opstandingslichaam krijgen. Het is altijd belangrijk tekstgedeelten te lezen met de ogen en de oren van de originele geadresseerde en na te denken hoe zouden zij dat nou hebben gelezen? En hoe zouden zij dat nou hebben opgevat? Dat behoed je voor verkeerde schriftinterpretaties. We moeten hierbij niet vergeten dat de tweede Korinthebrief werd geschreven tijdens de handeling. Wat was toen de toestand? Het koninkrijk werd opnieuw aangeboden aan Israël. Ze verwachten spoedig de wederkomst van Jezus Christus. Die was nabij. Nog een korte tijd. Maranatha. Jezus komt. Men leefde in de verwachting van een spoedige wederkomst van Christus. En wat hoopte die gelovigen nou? Nou, die hoopten allemaal in een punt destijds veranderd te worden in een ogenblik. Getransformeerd te worden in een ogenblik. En de tweede Korinthebrief. En alle brieven die tussen de hemelvaart en het uitstel van het koninkrijk in Handelingen 28 geschreven zijn, dienen we dan ook te lezen met die hoop van het levend veranderd worden. Die brieven dienen we allemaal zo te lezen, met die hoop in onze gedachten. Wat is Paulus' diepste verlangen hier? Hij zegt: ik wil niet ontkleed worden. Wat wil dat zeggen, ontkleed worden? Dat wil zeggen, sterven. Hij zei, ik wil niet ontkleed worden, maar ik wil overkleed worden. Met een eeuwig huis dat niet met handen is gemaakt. Wat wil hij eigenlijk? Hij wil zijn kleedje, zijn aardse lichaam niet verliezen. Maar hij wil een ander kleed krijgen, eroverheen een overkleding. Van een eeuwig huis. Van een opstandingslichaam. Een nieuw lichaam. Hij wil veranderd worden graag in een ogenblik. Vers 4, nogmaals. Van 2 Korinthe 5. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Dit hele gedeelte van 2 Korinthe 5 gaat helemaal niet over het sterven of over het ontslapen, maar over de hoop van het levend veranderd worden bij de wederkomst van Christus, bij die opname, waar ook 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4 over spreekt. Dat was de hoop van de apostel Paulus. En dat was de hoop van deze Korinthische gemeente. Ze hoopten dat ze niet zouden sterven, dat ze niet naakt bevonden zouden worden, maar dat ze getransformeerd, veranderd zouden worden in een ondeelbaar ogenblik. En dat hun aards natuurlijk lichaam veranderen zou in een hemels geestelijk lichaam. Bij het klinken van die bazuin, de laatste bazuin, dan zou het sterfelijke worden verslonden door het leven. En daar verlangde Paulus naar. En daar keek men enorm naar uit. Laten we eens gaan naar de eerste Korinthebrief, die vanaf ging aan de tweede. En dan gaan we naar 1 Korinthe 15. Om nog maar eens te lezen. Want dat zinnetje van 2 Korinthe 5 vers 4, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Ja, dat vinden we in 1 Korinthe 15 net zo. Laten we maar eens lezen. Vers 51, zie ik deel uw geheimenis mede. Vers 51. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Want het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra het vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Paulus hoopte die prikkel niet mee te maken. Hij hoopte veranderd te worden. En ook heel wat de gelovigen vandaag de dag, laten we maar eerlijk zijn, die zich Maranatha-christenen noemen, wat hopen ze allemaal? Ze hopen allemaal mee te maken. Dit veranderd worden, wat hier in de Bijbel staat. Wat in de tijd van de Korinthe, de tijd van 2 Korinthe en 1 Korinthe, inderdaad de hoop was. Wat heet het daarna, hè? De hoop niet is, omdat wij een veel mooiere hoop hebben dan toen verwachten op de komst des Heer. Paulus had hier ook uitgelegd aan de Korintiërs dat dat eeuwig huis waarmee ze over op dat moment, als ze veranderd zouden worden, getransformeerd zouden worden, wat het eeuwig huis, dat opstandingslichaam, voor een lichaam ook zou zijn. Hè? Hij zegt in vers 44 van 1 Korinthe 15, er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Weet je wat er eigenlijk staat? Ze hebben hier wel natuurlijk lichaam vertaald. Daar staat eigenlijk, er wordt een zielig of zielig lichaam gezaaid. Ik ben een ziel. Ik heb geen ziel. Ik ben een ziel. En ik heb ook een zielig lichaam. Want zoals we vanmorgen hebben gezien, mijn karaktereigenschappen, ja, dat ben ik. En wat gebeurt er dan met ik? Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk pneuma. Je ziet je ziel en pneuma tegenover elkaar. En een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een zielig lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat ook geschreven, de eerste Adam werd een levende ziel. Nogmaals, die heeft geen levend zieltje. Nee, Adam werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Prachtig. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielige. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, zijn wij. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Maar ze wisten ook dat eeuwig huis dat eruit zag. Dat was een hemels geestelijk lichaam. Daarmee zou je worden overkleed. En daar hoopte en daar verlangde Paulus naar. Hij wenste niet naakt gevonden te worden, want dat zou in feite inhouden dat hij zou sterven. Hij zegt in vers 2 van 2 Korinthe 5, want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Paulus wenste niet te ontslapen. Hij hoopte dus in zijn leven mee te mogen maken de wederkomst van Christus en dan veranderd te worden in een onbeeldbaar ogenblik. Hij hoopte bij sterven die prikkel des doods niet te ervaren. Hij hoopte dat de dood zou verzwolgen worden in de overwinning, omdat hij in zijn leven zijnde zou worden veranderd in zo'n ogenblik en zou kunnen uitroepen, dood waar is uw overwinning, dood waar is uw prikkel. Dat het sterfelijke door het leven zou worden verslonden. En daarom is Paulus vol goede moed. Ook heeft hij hier nog verblijf in het aardse lichaam, ver van de Heere in de vreemde. Spoedig hoopt hij dit verblijf in het aardse te kunnen verruilen voor het hemelse. En in dat hemelse lichaam, dat geestelijke lichaam, te kunnen wandelen in aanwezigheid bij de Heer. Want hij weet, zodra die verwisseling van die tijdelijke aardse tent voor dat eeuwige hemelse huis bij de komst van Christus plaats heeft, dat zij direct allen voor de rechterstoel van Christus zullen geopenbaard worden. Ja, als je het helemaal overziet, en vooral ook al die teksten die over het overkleed gaan leest, dan besef je ook dat je dat eerste vers, 2 Korinthe 5, nooit geïsoleerd mag lezen. Dan ga je zo'n tekst uit zijn context halen, en eigenlijk uit zijn verband rukken. En als je dan niet leest wat er verder staat, ja, dan kom je tot verkeerde conclusies. Maar Paulus wil niet sterven om bij de Heer te komen. Omdat hij weet, dat is niet waar. Zijn hoop was niet ontkleed, maar overkleed te worden. Hij wil niet naakt liggen in het graf. Ja, als het waar zou zijn in de handelingen, dat gelovigen bij hun sterven naar de Heer gaan, naar het vaderhuis, dan zou hij zeggen, Paulus, wat zucht je dan, joh? In 2 Korinthe 5. Hij is maar zuchten. En dan maakt zich maar druk. Dat hij niet naakt bevonden zal worden. En dat hij overkleed zo graag wil worden. Waarom zucht je dan, joh? En waarom komt het dan dat hij hier in 2 Korinthe 5, wil hij niet sterven? Hij wenst dat niet. Terwijl als je naar Filippenzen 1 gaat, dat hij zegt van ik verlang om en ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar daar zie je dat na het uitstel van het koninkrijk in Handeling 28, hij heel iets nieuws kreeg geopenbaard en dat hij ook mocht gaan spreken over een hoop die ver uitgaat op de hoop van de wederkomst en de hoop van het levend veranderd worden in een ogenblik. Die bediening van het lichaam van Christus met al zijn zegenrijke zaken daaraan verbonden, dat geeft ook een nieuwe hoop, een nieuwe prijs. Hè. Dat is ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is de uitopstanding uit de doden. En dat is, die hoop gaat ver uit boven de hoogte van het levend overblijven. Hij is ronduit verkeerd om het sterven dus in te lezen, hier in 2 Korinthe 5, dan heb je een lezen zonder onderscheid. Nog er maar eentje doen. Eens kijken hoor. Of ik nog een mooie heb. Laten we maar eens nemen de verheerlijking op de berg. Want ja. Daar zie je toch opeens Mozes en Elia toch. Op die berg. En wat zegt iedereen? Nou... Dan zie je toch dat de doden voortleven, nadat ze gestorven zijn. Ja, laten we dat maar eens lezen in bijvoorbeeld Matteüs 17. Je kan het ook lezen in Marcus, ook lezen in Lucas. Oh, vooruit, laten we eens een keer naar Lucas gaan. Laten we eens raar doen. We gaan altijd naar Matteüs. Laten we eens naar Lucas gaan. Lucas 9. Lucas 9, de verheerlijking op de berg. Vers 28, Lucas 9, vers 28, daar begint het. En het geschiedde, ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd. En zijn kleding werd stralend wit. En zie, twee mannen spraken met hem. En dan Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand. En toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheidden, dat Petrus tot Jezus zeide: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten opslaan, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij dit zeide, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd toen die de wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk die zeide: Deze is mijn zoon, de uitverkorene, hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond zich Jezus alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Zo verwonderd waren ze. Ja, Mozes en Elia die hier verschijnen en met Christus spreken hier op die berg der verheerlijking. Nou zeggen ze, zie je wel? Je ziet toch dat, dat mensen na hun sterven voortleven. Zeker Mozes en Elia. Ja, alleen Mozes en Elia, dat weet u ook wel, die nemen een hele bijzondere plaats in de schrift. Is Elia ooit gestorven? Nee, die is nooit gestorven. Als je dan gaat naar 2 Koningen, laten we dat maar eens doen, 2 Koningen, 2 Koningen 2. 2 Koningen, dan lees je daar over Elia. 2 Koningen 2 vers 11. 2 Koningen 2 vers 11. Dat Elia en Elisa met elkaar aan de wandel zijn. Dat is wel een definitieve wandeling. En dan staat in vers 11. En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie een vurige wagen en vurige paarden. En die maakte scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. Die man is nooit gestorven. Die man is ten hemel gevaren. In een vurige wagen met vurige paarden. Zo heeft de schrijver van Koningen het maar opgeschreven. Ja, je zou haast denken aan een ruimteschip. Maar het niet. Maar dat laten we maar in het midden. Maar zo kwam het over voor Elisa. Die denkt, wat krijg ik nou? Nu? Ze werden gescheiden van elkaar. En Elia voer zo in een storm met veel gebulder ten hemel. Ja, Mozes, hè. Mozes is ook zo'n vreemd geval. Is Mozes gestorven? Ja, Mozes is wel gestorven. Is Mozes begraven? Ja, inderdaad. God heeft hem begraven. Maar welk mens kan zeggen dat hij door God begraven is? Mensen worden toch altijd door andere mensen begraven? Ja, maar Mozes werd door God begraven. En het was vlak voordat Israël ging, beloofde land in, met aan het hoofd Jozua. En weet u, die Joden die konden het niet geloven dat Mozes opeens er niet meer was. Dus die gingen zoeken. En zij maar zoeken. En konden ze hem vinden, het graf? Nee, nooit kunnen vinden. God heeft hem begraven. En er is wat vreemds, hè, met dat graf. Want over dat lichaam wat daar lag in dat graf, hè, daar ontstond in de hemel een enorme twist over. Weet je wie erover spreekt? Judas. Je zult denken, we gaan naar het Oude Testament. Nee, we gaan niet. We gaan naar Judas. Want Judas die zegt daar heel iets bijzonders. Laten we maar gaan naar Judas. Het Bijbelboekje Judas, vlak voor Openbaring. En dan lees ik in vers 9, Judas 9. Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uit te brengen. Doch hij zeide, de Heere straffen u. Je ziet dat er een strijd is over het lichaam van Mozes. De apocryfe boeken die geven daar nog wat meer informatie over. Weet u waar het over ging? Of Mozes opstond, of in leven weer herleefde, of niet? En wie wilde nou niet dat Mozes herleefde? Drie mannen, de duivel. En wie wilde, in wiens opdracht trad Michaël op de vorst, hè, die staat over het volk van Israël. Ja, die trad op om te zorgen dat Israël leeft. Is die herleefd? Die Mozes? Jawel, want ik zie hem hier in Lucas 9. Samen in gesprek met Elia en de Heer Jezus, of niet? Hij is dus herleefd. Satan heeft dus zijn twist verloren over het lichaam van Mozes, anders zou hij hier nooit staan. Ja, maar dat zijn geesten. Wel nee, dat heb je niet goed gelezen. Als je gaat naar Lucas 9, dan zie ik in vers 30 van Lucas 9, en zie twee geesten spraken met hem. Nee, dat staat er niet. Daar staat, en zie twee mannen spraken met hem. En wel Mozes en Elia. Die discipelen die hierbij waren, die zagen dus twee mannen. En zo ook in vers 32. Zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Ze waren met de Heere Jezus in gesprek. Waarom waren ze nou met de Heere Jezus hier in gesprek? Wat was er dan zo belangrijk? Waarover hebben ze het nou gehad? Nou, toch staat er, toch wordt ons een klein tipje van de sluier opgelicht in vers 31. Vers 30, en zie twee mannen spraken met hem en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Ze spraken over zijn uitgang. Wat was zijn uitgang? Het gaan naar het kruis. Waar ze hierover hadden, was de grote vraag, in hoeverre Mozes en Elia wel of niet zouden moeten gaan optreden als de twee getuigen onder het volk van Israël. Of dat nu de tijd was of niet. Of het Christus zijn weg naar het kruis zou volbrengen. Daar ging het om. Want we moeten niet vergeten, deze Mozes en Elia, die treden in openbaring wel degelijk op, waar? Onder het volk. Dan blijven ze niet op die berg, maar komen ze de berg af. En zij zijn de twee getuigen onder het volk van Israël en treden ze op in de stad Jeruzalem, waar vanmorgen al van lazen dat het beest hen de oorlog aandoet en dat ze voor 3,5 dag dood liggen op de straten van Jeruzalem. Gaan we toch lezen, Openbaring 11. We lezen het hele gedeelte, dat gaan we niet helemaal doen. Maar laten we nogmaals kijken naar wat er zo staat in vers 7. Als zij hun getuigenis voleindigd hebben, Openbaringen 11 vers 7. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen. En zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heere gekruisigd werd. Waar is de Heere gekruisigd? In Jeruzalem. Op welke straten liggen ze? Van de stad Jeruzalem. Daar ligt hun lijk. Elia. Is Elia ooit gestorven? De Bijbel zegt, het is de mens gezet. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat geldt ook voor Elia. Hij sterft uiteindelijk. Op deze aarde. Ook Mozes. En daarna het oordeel. Het gaat ook voor hen. Maar, er staat gelukkig in vers 9. Nadat en uit de volken en stammen en talen en naties zijn er die hun lijk zien 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijk in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde, een tweede keer gezien, in het land wonen, zijn blijder verheugd over hen. En zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. Gelukkig staan ze op. Ze herleven. In feite wel. Ook in dat lichaam wat hij hier heeft, zijn eigen lichaam. Maar hij kan dan verrijzen in een lichaam wat gelijk zal zijn aan het zijn. Hoewel deze lichamen al met hemelse glans omschenen zijn. Het is toch een verheerlijking waar ze in komen. Het is wat Christus, diens gedaante, die verandert. Maar zij zien ook deze lichamen of deze mensen bijna in een verheerlijke staat. Ja, Mozes, dat kun je anders concluderen. Hij is gestorven en begraven in Deuteronomium. En hier zie je hem alsnog. Nee. Precies, anders zou hij niet kunnen sterven. Daarom was er zo'n strijd over het lichaam, dat aardse lichaam van Mozes in Judas. Nog een voorbeeld. Laten we maar eens gaan naar die vrouw van Endor. Ook zo'n verhaal, hè, wat men altijd aanhaalt. We hebben wel iets meer voor nodig. In 1 Samuel 28, laten we dat maar eens lezen. Want ja, daar vinden we koning Saul. 1 Samuel 28. En dan zullen we toch het hele hoofdstuk moeten lezen. Want dat is nogal een verhaal. Maar u zult zien dat als daar Saul zich begeeft tot die waarzester te Endor, dat Saul vraagt of Samuel, de profeet Samuel die gestorven is, of die kan verschijnen. en of hij aan hen een boodschap van de Heere wil doorgeven hoe de strijd de volgende dag met de Filistijnen zal aflopen. En inderdaad, die vrouw laat dan Samuel zomaar verschijnen. Nou, dan zie je toch, hè, dat doden na dat ze gestorven zijn, gestoord kunnen worden in de doodslaap. En dat ze dus op aarde kunnen verschijnen als spiritistische mediums. Nou, gaan we het lezen. 1 Samuel 28, vanaf vers 3. En dat begint ons te vertellen. Samuel nu was gestorven. Geheel Israël had over hem rouw bedreven. En men had hem begraven in zijn stad Rama. En Saul had de dodenbezweerders en de waarzeggers uit het land verwijderd. De Filistijnen verzamelden zich, rukten op en legerden zich bij Sunem. Saul verzamelde geheel Israël en legerde zich op Gilboa. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. En Saul vroeg de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de uren, nog door de profeten. Toen zeide Saul tot zijn dienaren, zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren. Dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem, zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren in Endor. Toen vermomde Saul zich. Hij trok andere klederen aan en ging met de twee mannen op weg. Toen zij in de nacht bij die vrouw gekomen waren, zeide hij, wil mij waarzeggen, met behulp van de geest van een dode, en laat mij opkomen die ik u noemen zal. Maar de vrouw antwoordde hem, zie, gij weet wat Saul gedaan heeft, en dat hij de dodenbezweerders en waarzeggers in het land heeft uitgeroeid. Waarom spant gij mij dan een valstrik om mij te doden? Toen zwoer Saul haar bij de Heere, zo waar de Heere leeft, om deze zaak zal geen schuld over u komen. Daarop vroeg de vrouw, wie moet ik u laten opkomen? En hij antwoordde, laat mij Samuel opkomen. Toen de vrouw Samuel zag, slaakte zij een luide kreet. En de vrouw zei tot Saul, waarom hebt gij mij bedrogen? Gij zijt Saul zelf. Maar de koning sprak tot haar, vrees niet. Maar wat ziet gij? De vrouw antwoordde Saul, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen. Daarop vroeg hij haar, hoe is zijn gestalte? Zij antwoordde, een oud man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep Saul dat het Samuel was. En hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. Daarna sprak Samuel tot Saul, waarom hebt gij mij en uw vijand geworden? De Heere heeft gedaan zoals hij door mijn dienst gesproken had. De Heere heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste, aan David, gegeven. Omdat gij naar de Heere niet geluisterd hebt en zijn brandende toren over Amalek niet hebt doen komen. Daarom heeft de Heere u op deze dag dit aangedaan. De Heere zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven. En morgen zult gij met uw zonen bij mij zijn. Ook het leger van Israël zal de Heere in de macht der Filistijnen geven. Op hetzelfde ogenblik viel Saul in zijn volle lengte op de grond. Zeer bevreesd door de woorden van Samuel. Ook begaf hem zijn kracht. Omdat hij de gehele dag en de gehele nacht niets gegeten had. De vrouw nu trad op Saul toe en zag dat hij zeer ontsteld was. Toen zeide zij tot hem, zie, uw dienstmaagd heeft naar u geluisterd. Ik heb mijn leven op het spel gezet en geluisterd naar de woorden die gij tot mij gesproken hebt. Indien gij nu ook naar uw dienstmaagd, luister gij nu ook naar uw dienstmaagd. Ik wil u een beter brood voorzetten. Eet dan, opdat gij kracht mocht hebben, wanneer gij op weg gaat. Hij weigerde echter en zeide, ik zal niets eten. Maar toen, zowel zijn dienaren Als de vrouw er bij hen op aandrongen, luisterde hij naar hen, stond op van de grond en zette zich op het rustbed. De vrouw nu had in haar huis een mestkalf en slachtte dit een allerijl. Ze nam meel, kneedde hem en bakte er ongezuurde koeken van. Die zette zij Saul en zijn dienaren voor en zij aan. Daarna stonden ze op, gingen heen diezelfde nacht. Ja, ga er maar aan. Heeft u een antwoord? Ja, weet u, als men zo zegt, hè, dat hier Samuel verscheen als levende geest in een lichaam, als een lichaamloze ziel of lichaamde ziel, door een spiritistisch medium, en dat die wordt gestoord hier in zijn doodslaap enzovoort. Als wij daar diep over gaan zitten nadenken, ja, dan wordt dit alles steeds onwaarschijnlijker. Onwaarschijnlijker dat Samuel hier een boodschap van God doorgeeft. Want we lazen toch in vers 6, en laten we dat nog maar eens lezen, dat heel resoluut de Heere zou absoluut niet wil antwoorden. En zou God dat dan later wel doen? En nog wel door een vrouw met een waarzeggende geest, een spiritistisch medium? Zou God dan opeens wel zijn medewerking geven? Dat is toch wel vreemd, want ik lees hier vers 6. En Saul vroeg de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de uren, nog door de profeten. En nou zou God het opeens wel doen? Ja, één ding staat voor mij. Wel als een paal boven water. God antwoordt Saul niet in vers 6 en God antwoordt Saul ook niet door deze zogenaamde Samuel die hier optreedt. Dat is iemand anders. Iemand anders is hier aan het woord. We moeten het niet vergeten. We hebben notabene met te maken met een vrouw. Met een zwaarzeggende geest. Een spiritistisch medium. Saul kreeg geen antwoord van de Heer. Nog door dromen. Zoals een Nebukadnezar en de farao van Egypte. En noem maar op, zoveel dromen er in de Bijbel staan. Nog door de urim. Wat was dat? Nou, dan moest je naar de priesters gaan. In het hoge priesterlijk kleed, daar was de urim. Kon je raadplegen en die stenen, witte en zwarte. En kon je een antwoord krijgen, ja of nee. Maar hij ging wel naar de priesters. Maar God gaf geen antwoord. Hij ging ook naar de profeten, want daar ging hij zelf vroeger ook heen. Want hij profeteerde samen, hè, met de profeten. Dat wordt zo beschreven hier in deze boeken. Maar ook al ging hij naar de profeten toe, de Heer gaf hem geen antwoord. Niet persoonlijk zelf, maar ook niet door de profeten heen. Daarom zei hij in vers 7, toen zei de Saul zijn knecht, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En dat ik tot haar ga en door haar onderzoeken. Zijn knecht nu zei tot hem, ziet de Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En Saul verstelde zich en trok andere klederen aan en ging heen. En twee mannen met hem en ze kwamen des nachts tot de vrouw. En hij zei ervoor, zeg mij toch door de waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Ik heb straks de Statenvertaling gelezen. Die vind ik nog veel beter luider dan de NBG. Wat weet Saul? Saul weet dat de Heere hem heeft verlaten. En dat de Heere zijn koningschap aan wie gegeven heeft? Aan David. En dat had Samuel hoofdstukken daarvoor uitgebreid verteld, aangezegd. En een woord te zien. Samuel, daar begint het hele verhaal mee, die was gestorven vers 3. Samuel nu was gestorven. En deze Saul, die altijd aan het handje van Samuel meeliep, want Samuel was eigenlijk de profeet, die altijd zei tegen Saul, je moet wachten totdat ik kom, totdat de Heere spreekt, wat je moet doen. Ja, die was er nou niet. Die was gestorven. En Saul was alleen. Hij voelt zich ook alleen. Hij weet dat zijn koningschap van hem afgenomen is en gegeven is aan David. En hij staat weer voor een confrontatie. Hij klimt een berg op en hij ziet, wat ziet hij? Hij ziet het leger van de Filistijnen. En wat gebeurt er met deze man? Nou, de moed zinkt hem gewoon in zijn schoenen. Kan je dat vatten? Iedereen heeft hem verlaten. Zelfs God heeft hem verlaten. En deze man die staat daar, die ziet daar een overmacht, een leger, de Filistijnen. En normaal moest hij wachten op Samuel die kwam en die sprak dan wat hij moest doen. En er was geen Samuel meer. God had hem verlaten. Zijn koningschap was hem afgenomen. Hij wist maar één ding. Dit was mijn einde. Die man die at niet meer. Als ook later te einde is en hij ontvangt die boodschap, dan klapt hij ook vernaald tegen de grond. Volledig uitgeteld. Hij is kapot. Er staat ook hier in vers 4. De Filistijnen verzamelden zich, rukten zich op en legerden zich bij Sunem. Saul verzamelde heel Israël, het legerde zich op Gilboa. Dan staat dat toen Saul het leger de Filistijnen zag, werd hij bevreesd. En zijn hart beefde zeer, niet een klein beetje, beefde zeer. En als dan hij naar de Heere gaat, en de Heere antwoordt hem niet, vers 6, nog door dromen, en hij gaat naar de priesters, ook geen antwoord, en hij gaat naar de profeten, ook geen antwoord, nee, de Heer antwoordt jou maar niet, die heb het helemaal met jou gehad. Ja, toen werd zijn onrust alleen maar groter toen God bleef zwijgen. En als laatste redmiddel gaat deze man niet meer naar God, maar hij gaat naar de duivel, of niet? Hij gaat in feite de duisternis raadplegen in plaats van het licht. Zover is die man gekomen. Als je de duivel gaat raadplegen, dan kom je wel met leugens en bedrog krijg je dan te maken. Nou, dit hele verhaal is één leugen en bedrog. Hij had wel alle spiritistische waarzeggers en waarzegsters laten ombrengen, maar er was er toch wel blijkbaar eentje in leven. En het vreemde is wel, als hij dan aan zijn dienaren vraagt, is er misschien nog eentje over? Dan zeggen ze gelijk, ja hoor, te end hoor. Jongen, jongen, jongen. En hij vraagt zelf, want ergens weet hij dat wel. Hij weet dat wel, want hij vraagt notabene om een vrouw. Vers 7, toen zei de Saul tot zijn dienaren, zoek mij een vrouw. Die geesten van doden kan bezweren. En waar zegt ze? Mag ik u de aandacht op vestigen dat... Mag ik u een vraag stellen? Heeft Saul hier ooit Samuel gezien? Als je doorleest en doorleest en doorleest, heb je hem nog gezien? Wat geschiedde hier? Nou, hetzelfde als je tegenwoordig meemaakt in een spiritistische seance. Het medium vertelt wat zij ziet. Zegt dat medium, die waarzegster, zegt zij dat zij Samuel ziet? Zegt zij dat ergens hier? Nee, ook niet. Wat zegt ze dan? Nou, zij zegt dat ze een bovennatuurlijk wezen uit de aarde ziet opkomen. En die beschrijft ze als een oud man gehuld in een mantel. En het is dan de conclusie van Saul, die nog zo graag een keer Samuel wil ontmoeten, dat dit wel Samuel moet zijn. Dat is wel de vraag. Die vrouw die beschrijft hem wel zo mooi. Maar of dat werkelijk wel Samuel was? Wij weten dat doden die liggen waar in hun, in een graf. Dat een spiritistisch medium zoveel macht heeft dat ze doden kan laten verrijzen? Ja, zelfs macht heeft om gelovigen ontslapen gelovigen in Christus te laten verrijzen? Ik denk het niet. Volgens de traditie, waar is het ziertje van Samuel? In de hemel, hè? Zeggen ze toch? Wat zegt die vrouw? Ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de hemel komen. Zegt ze dat? Nee. Ze zegt, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen. Dit wezen heeft een mantel. Het is nog een oude man ook. De traditie zegt dat samen als een lichaamloos zieltje, zonder lichaam, in de hemel is. Maar deze figuur, ook al zegt zij, het is bovennatuurlijk, zal wel lezen. Maar hij heeft een mantel, het is een oude man. Hij heeft dus zogenaamd een lichaam. Waar en hoe kreeg dan Samuel een lichaam? Ging God zijn medewerking verlenen aan een spiritistische seance? Zo van, nou, wordt de duivel geraadpleegd. Ze willen graag dat Samuel wordt opgeroepen. Wat zal ik doen? Ik zal even Samuel laten opstaan uit de doden en even een tijdelijke lichaamtje geven? Dat geloof ik toch zelf niet? En dat notabene op het verzoek van een spiritistisch medium? Zou God notabene iets doen? Want in de wet, je moet de wetten maar eens op nalezen, wat de wet erover zegt, nou als iemand dit bedreef heeft in Israël, dan werd hij gedood, werd hij gestenigd. En wat God zelf voorschrijft, wat niet mag, gaat hij dan zijn medewerking daaraan geven. Denkt u dat echt? En dan verscheen hij Samuel, hè? Als een oud man. Oh, is zo de hemelse zaligheid dan? Een oud man is dan zo het hemelse geestelijk lichaam dat je een oude man bent. Zou dat niet? Nee, broeders en zusters, we moeten er doorheen kijken in dit verhaal, want er wordt ons een rat voor de ogen gedraaid. Er is een waarzegster. Een waarzegster die je ook vindt op de kermis. Net 3 oktober geweest bij ons in Leiden. Dat is ook alweer een of andere waarzegster. Daar moet je maar naartoe gaan. Wat bestolen moet het. En deze Saul hier wordt ook een rat voor de ogen gedraaid. Want wat deze Samuel hier allemaal door de mond, want wat gebeurde alleen de mond. Die Samuel was aan het woord hier hoor. Die verscheen ook niet. Wat is bij een spiritistische seance? Wie is aan het woord? Sprekende als zogenaamd als de dood die verrijst of die geraadpleegd wordt. Hè? Wie spreekt dan? Met welke mond beweegt? Wat medium? Wat spiritistisch? Het medium die praat alsof zij opeens de mond is van degene die overleden is. Dus wie was hier aan het woord steeds? Die vrouw is aan het woord. Samen horen die vrouw praten. Die vrouw was zogenaamd Samuel. En gaat ze dan beginnen zoals Samuel altijd begon? Ik zeg u met een woord des Heeren of ik heb een boodschap van de Heeren van je. Hij zegt nergens dat het een boodschap van God is. Nergens in het hele stuk. Kijk, u moet weten, hè, dat doen waarzegsters en waarzeggers. Ook als u ze zou raadplegen, dan horen ze toch wel een beetje uit. En dan haken ze daarop in. Ze gaan het nooit exact beschrijven. Ze zegt ook niet, ik zie Samuel verrijzen. Nee, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde gekomen. Gehuld in een oude man. Ze haken in. Zij wist best wel. Kijk, Samuel was bijna, zou je kunnen zeggen, hij was dan wel koning, maar hij was de minister-president van Israël. En niet voor een paar jaren, tientallen jaren, zat deze Samuel daar aan het roer. Hij was de spreekbuis van God. Hij was geen onbekende persoonlijkheid. En hij was heel oud geworden. En in Rama begraven. Nou, drie dubbelbroeders, dat deze vrouw in haar leven, deze Samuel, zeker kende. En als ze hem niet met leven, in haar leven ontmoet heeft, dat ook zeer goed mogelijk is, dan heeft ze in ieder geval van hem gehoord. Het is onmogelijk dat deze vrouw in Endor niet van deze Samuel heeft gehoord. Dus toen Saul daar kwam en vroeg of Samuel kon worden geraadpleegd, wist ze direct waarover Saul het had. En beschreef ze hem ook op hoge leeftijd in het begin van de seance. Toch is niet alles nepperij, bedriegerij. Want deze vrouw heeft een waarzeggende, ze bedrijft telepathie. Ze kan de gedachten lezen, ook van die Saul die zich vermomd heeft. En die als het ware niet wil laten weten aan die vrouw dat hij koning Saul is. En wat doet ze? Ze leest zijn gedachten. En ze ziet, dit is Saul. En opeens, als de seance begint, en ze als het ware naar zich focust op die ander, dan opeens ontdekt ze, dat Saul. En dan schreeuwt ze bij zijn luide kreet. Gij zijt Saul, gij heeft mij bedrogen. Dan komt er maar de geest. Waarom? Als er dan gerustgesteld wordt, dat hij niks zal doen en hij dan niet zal vervolgen. Dan ziet deze vrouw met die helderziende geest. Dan ziet ze alles wat in het hart en in de gedachtenleven van deze Saul daar rondspookt. Zijn angst voor de strijd der Filistijnen van morgen. Dat is ook geen geheim. Want heel Israël was wel bij elkaar geroepen om morgen te gaan strijden tegen een enorme leger van de Filistijnen. En ze ziet dat. Ze ziet ook die verwerping van de Heer in zijn gedachtenleven rondspoken. Ook dat was geen geheim, want Samuel had dat jaren daarvoor in het algemeen, in het openbaar, bekendgemaakt tegen Saul. Iedereen wist dat. Dat die hele geschiedenis hè, van Saul en David, en dat Saul David achterna kwam, enzovoort, enzovoort, en dat volk stond van Saul heeft zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden overwonnen. Dat wist ze van, kom nou. Dat is niet een achterkamertje geschiedenis. En zij ziet hoe feiten deze Saul, die zo bang is, zo bevreesd is in zijn hart, enorm beeft, eigenlijk in zijn gedachte leven, voortdurend maar in gesprek is. Met Samuel, denkbeeldig. Ze ziet het oordeel en het verwijt van de Heere en van Samuel. Dat Saul hier zelf opwierp. Zij ziet de woorden van Samuel in Sauls hoofd rondtollen. En zij brengt alles geordend onder woorden met haar helderziende geest. Saul neemt niet alles aan of inderdaad, want hij concludeert dit moet van Samuel zijn. En alles wat zij zegt neemt hij aan alsof het Samuel echt is. Hij hoort hoe de strijd voor hem afloopt. En de uitslag is dat morgen het leger van Israël de nederlaag leidt en dat hij en zijn zonen de dood vinden. En er wordt nog gezegd, dan ook nog, morgen zal je bij mij. Oh ja, een verworpen Saul, die zich zo van de Heere heeft afgewend, zou die dan opeens zomaar ook bij je staan, wel in de hemel zijn? Maar de uitslag is precies zoals deze Saul verwacht. Die vrouw bent exact onder woorden. Wat hij innerlijk al lang wist. Dit is een zelfvervullende profetie. Als hij hoort dat hij de nederlaag leidt en de dood morgen vindt. Ja. Was eigenlijk iets wat hij in zijn hart wist en vreesde. Het is een bevestiging van zijn bang vermoeden. En deze man die stort de aarde, hij was flauw te rot. Niet vergeten, niet dat ook. Moeders, dus nergens in de Bijbel wordt geleerd dat het een mens, ook een spiritistisch medium niet, mogelijk is om doden te laten verschijnen en doden te raadplegen. De hele leer der spiritisten die beweren dat een medium in verbinding staat met de doden, dat is kwaad, dat is onzin. Het zijn altijd geesten, demonen, die zich kunnen voordoen als, en die kunnen verschijnen. Daar staat zij in verbinding mee. Met het rijk der duisternis. Die zich kan voordoen als engelen des lichts. Daarom moeten we oppassen hiermee. Het zou te gek voor woorden zijn dat God zijn medewerking gaat verlenen aan een spiritistische seance. Die hij in zijn eigen redding verboden heeft. En waar de doodstraf op staat. Samuel rust in zijn graf tot op de dag van vandaag. En niets doet ons geloven in 1 Samuel 28 dat hij als een onsterfelijke ziel voortleefde en hier opeens verscheen. Bijna. Dat is toch mooi. Dan stoppen we hiermee en dan krijg ik vast nog wat. Er zijn 3 vragen binnengekomen. We beginnen maar met de eerste. Ik dacht altijd op dat Psalm 139 op Christus sloeg. En daar stond, we hebben gelezen, in Psalm 139, vers 13, want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd. Ja, als je dat dusver leest, dan mag je best aannemen en denken van ja, toen de Heere met zijn geest Maria overschaduwde en daar de Heere Jezus Christus door de geest ook werd verwekt in de schoot van Maria, kan je het allemaal op Christus inderdaad laten slaan, hè? Maar dan staat er, toen ik in het verborgene gemaakt werd, vers 15, gewrocht in de diepten van het aardrijk. Dan opeens wordt duidelijk dat het hier niet over de tweede adem gaat, over Christus, maar over de eerste adem. Want de Heer Jezus is gewrocht in de moederschoot van Maria en niet in de diepte van de aarde. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, in uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Je krijgt een tijdsbepaling wat ook ons helemaal terugwerkt natuurlijk naar Genesis, wat ook wel aangeeft dat hier Adam mee wordt bedoeld. Maar natuurlijk, ook op dat moment, was ook bekend alleen bij de Heere dat de Heere Jezus Christus mens zou worden. Goed, je mag best ook dit gedeelte in geestelijke zin op Christus laten slaan, de tweede adem. Als je het maar bij de eerste en de laatste. En het niet laat slaan op ons. Goed, andere vraag. Wat is het verschil tussen ruach en pneuma? Adam werd toch de pneuma ingeblazen? Maar er is geen verschil. Ruach is Hebreeuws voor geest. Pneuma is Grieks voor geest. Allebei hetzelfde. Eén is Hebreeuws, ander Grieks. Het Oude Testament gebruikt Ruach. Het Nieuwe Testament Pneuma. En inderdaad, er staat in het Oude Testament dat de Ruach, de geest, adem werd ingeblazen. Zeg je dat in het Grieks, dan zeg je nou de Pneuma, de adem. Des levens of de levensgeest met adem in zijn neus schadend geblazen. Waardoor hij ging ademen. Ja, hetzelfde. Dan 2 vragen, maar de laatste mocht ik laten zitten. Ik zal de eerste voorlezen. En ja, dat is een vraag over wat er eigenlijk dan met ons geschiet in Christus als wij overlijden. Wat gebeurt er met ons die één zijn in hem? En ja, we zijn toch met hem begraven in de doop enzovoort. Colossense wordt daarbij aangehaald. Ja, nou, ik heb daar 4 brochures over geschreven. Die luiden Onze Hoop. En ik heb geprobeerd in die 4 brochures uit te leggen wat eigenlijk onze hoop is. En ik hoop dat u steeds duidelijker wordt deze studies heen. En we hopen de volgende keer stil te gaan staan bij de woorden hel en dodenrijk. Dan gaan we naar Hades, het woord Hades kijken. Een ander woord in het Grieks, Gehenna, ook vertaald met hel. Dan gaan we naar het Hebreeuwse Sheol, daar eens naar te kijken. En door de Bijbel heen. Wat dat eigenlijk allemaal zeggen wil. En of de mens naar de hel gaat. Of dat iets anders wordt bedoeld. Ik hoop dat door deze studies duidelijk wordt dat als de mens sterft, dat de mens gaat van nature naar het graf. En dat voor de oud-testamentische gelovigen het heel duidelijk was, we gaan naar het graf. En dat ook voor de nieuw-testamentische gelovigen het heel duidelijk was, we gaan naar het graf. En we hebben vandaag nog 2 keer in 5 met elkaar behandeld en gezien dat Paulus helemaal niet verlangde ernaar te sterven, want hij wist, dan ga ik naar het graf. En hij verkondigde ook in 1 Korinther 15 en 1 Thessalonicenzen 4, als hij dan over de komst des Heren heeft, dan zegt hij, wij leven, die veranderd worden in een ogenblik, we zullen geen zins die anderen voorgaan, want die anderen zullen opstaan. Dan spreekt hij over die opstanding van die ontslapen gelovigen in Christus. Zij zullen het eerst opstaan. En dan zullen wij die veranderd worden in een ogenblik met een samengevoegd, en zo gaan wij gezamenlijk, de Heren zegt hij, tegemoet. Maar ook daar was het dus duidelijk, als je in de handelingen en ook in het Nieuwe Testament stierf, dat je ging naar het. En ik hoop dat een beetje bij u die bijzondere hoop gaat leven, want die wordt ze ontnomen, hè, door die traditieleer die zegt van je bent onsterfelijk, kijk, je leeft toch al voor, dat is een geest. Of dat mensen dan opeens als ze sterven bij de Heer zijn. Nee, dat is normaal voor geen mens en voor geen dier. Waar, we zijn stof en we gaan naar het graf. De mens heeft een enorm probleem, het zondeprobleem. En het loon wat de zonde geeft is de dood. En we moeten de dood niet gaan afzwakken, zoals heel de wereld doet. En wat wij nou als een bijzondere hoop hebben, een zalige hoop, die alle hopen in de Bijbel erboven gaan, is dat als een iemand die aan Christus verbonden is in deze tijd, aan het lichaam van Christus verbonden is, dat als hij ontslaapt, dat hij deel heeft aan de uitopstanding die uit de dood is. En daarom zegt later Paulus, na de handeling, als hij die geweldige openbaring mag bekendmaken, van het lichaam van Christus en alle zegen die daar nog verbonden is, dan is hij, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dat had hij in de handeling, zeker in de 5, nooit gezegd. Niemand had het. En daarom is dat zo'n bijzondere hoop. Daarom mogen we weten, als wij onze ogen sluiten, dat we vereend worden met Christus. Wij zijn zijn lichaam. Maar dat is een hele bijzondere hoop. Het is een ek anastasis, ek nekron. 2 keer het woord uit. Een uitopstanding uit de dood. En die bijzondere vereniging met hem. Wij zijn alreeds mede levend gemaakt. We zijn mede opgewekt. We zijn mede gezet. Waar? In de hemelse gewesten in Christus. En op het moment wij de ogen sluiten, staan wij ook mede in Christus op. In een aards lichaam? Nee, in een hemels lichaam, gelijk aan het zijnde. Is dat waar te nemen? Is niet waar te nemen. Wanneer vindt dat plaats? Dat vindt individueel plaats. En ik heb er uitgebreid over geschreven, ook in de laatste brochure, van die 4 deeltjes over het hemels burgerschap. Maar vele bladzijden aan zijn voor diegenen die dat niet kunnen. Gratis lezen en toets het, hè, aan de schrift, niet omdat ik het zeg, wie dan ook. Controleer die dingen aan de hand. Maar dat is een geweldige hoop, een zalige hoop, zegt de apostel Paulus. En daar mogen we ook de Heer voor danken. Goed, dat waren de vragen. Nou, heb ik nog een vraagje voor u, op verzoek van Albert. Hij gaf ook het antwoord, en het goed ook. Dat gaat over Henoch. Dan nu de vraag. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer. Kunt u dat verklaren? Wie? Wie heeft daar nou een verklaring voor? Want ja, hij wandelt met God. Was niet meer. Hij, dat leert iedereen, hij is opgenomen. Dan is hij gestorven, wordt er gezegd. natuurlijk goed geantwoord, u mag door naar met daar de volgende ronde. Maar zo is het ook. Want er staat dus allemaal, ik zou haast zeggen, wat men daarbij gaat filosoferen en bij gaat denken. Er staat helemaal niet, en hij werd opgenomen, er staat nergens. Er staat, hij wandelde met God. Weet je wie overheen nog spreekt, dat moet u thuis maar eens lezen. Dat is weer Judas, een briefje, Judas spreekt overheen nog. Hij was een verkondiger, hij was een prediker in die tijd. Van de eerste 2000 jaar op aarde. En hij was net als Noach, was hij een geweldig prediker met een geweldige boodschap. En Judas vertelde nogal wat over die man. Een prediker der gerechtigheid. En deze man wandelde met God. Net zo goed u wandelt met God. Hij wandelde met God. En hij was niet meer waarom. Hij stierf. Hij heeft geleefd. Hij heeft zijn bediening die hij had op aarde vervuld. En hij was niet meer zoals we ooit ook tegen een ander kunnen, van een ander kunnen zeggen, die is gestorven. En hij is niet. Hij is niet meer. Ja? Maar er wordt van alles bijgehaald. En er wordt er gedacht van, ja, hij is dus opgenomen. En mensen die dus als hun hoop die opname van de gemeente, zo prediken. En ik weet dat van nabij hoor, want ik ben helemaal opgevoed in die richting. Van kinds af aan is die Maranatha-prediking, mag ik wel zeggen, door Theo Dikkes bij mij erin gegoten. Dus ik weet niet beter, hè, toen ik opgroeide. En er werd ook verwezen naar Henoch dat dat een type was van de opname van de gemeente. Waar of niet? Ik heb het allemaal geleerd. Maar dat is wel een beetje, ja, ik wil niet zeggen inlichtkunde, maar uitlichtkunde is het niet. Ja. Ik weet men dat men dat erbij zegt. Maar goed, ik zal daarin. Ik zal daar nog de volgende keer wat uitgebreider dan op ingaan. Goed? Maar ik geloof dus dat hij is overleden. Ja. Ja. Soms denken ze ook wel dat het heel nog waarschijnlijk zou zijn. En soms dan pijpen.
Dat is
zeker.
Jozua.
Ja, Zerubabel en Jozua wordt daar ook wel gedacht van de twee getuigen. Dat klopt. Dat gaat dan weer naar Zacharia. Gaat dat toe?
Ja.
Die profetie van Zacharia waar het koning over de kandelaar en over de koning gaat. En de profeet die daar staan als. Als twee getuigen, hè, namens het volk voor de Heer. Maar goed, dat zijn allemaal gedachten en die mag u best wel daaraan verbinden hoor. Kijk, er staat nergens in Openbaring wie die twee getuigen zijn. Je kan alleen maar aan de hand van wat die twee getuigen voor zaken verrichten, wat door hun handen geschiet, en dat is dat er geen regen valt, dat het hemel wordt toegesloten, hetzelfde wat Elia deed. En ook die plagen die over de aarde komen, die beschreven worden, eigenlijk dezelfde plagen die Mozes bracht over het land Egypte. Die plagen worden genoemd en op grond daarvan, ook op het punt wat we behandeld hebben, de verheerlijking op de berg, dat Mozes en Elia daar met name worden genoemd. Ook van Malachi, dat daar staat met nadruk Elia wordt genoemd, dat Elia zal komen voordat de grote en doorluchtige dag de serie komt, neemt men aan dat dat dus Mozes en Elia moeten zijn. Elia staat dus wel vast. Mozes is wel twijfelachtig. Ja? Kan je nog een vraagteken achter zetten? Hierbij besluiten we, wij weten niet alles. Ja? We mogen bij de uitleg altijd zeggen, wij denken. Ja? Goed, tot hiertoe en niet verder zou ik zeggen. Laat het maar eens bezinken allemaal. En dan zien we elkaar hopelijk volgende maand terug. Dan hoop ik dan de brochure bij me te hebben. U mag dan als eerste meenemen naar huis ten bedrage van €2,75.